Welkom bij Details, de Nederlandse Disney podcast.
Het was weer een poosje geleden dat we je meenamen op een virtuele wandeling door een Disneypark. En naar aanleiding van een vraag die we binnenkregen, wanneer nemen jullie ons weer eens mee op een virtuele wandeling door een Disneypark, dachten, kom, we nemen jullie eens mee op een virtuele wandeling door een Disneypark. In deze aflevering van Details lopen we virtueel door Animal Kingdom. Het mooiste in Orlando? In ieder geval met heel veel spannende uitbreidingen en we nemen ze allemaal met je door.
Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel.
Lukt wel alleen, hè, vanavond.
Ik denk, ik doe een dierna voor de sfeer. Nee?
Nee, ik wil niet zeggen, maar laat maar.
Ja.
Heren, jongens, hoe is het?
Goed. Nou, heel goed, want ik vind het dus wel. Ik denk, ik gooi er maar gelijk een persoonlijke mening in de introductie. Mm-hmm. De introduzione. Ik vind het mooiste park in Orlando. Sterker nog, ik denk los van de kasteelparken, het mooiste Disneypark waar ik ooit ben geweest. Ja, Jor, je was in Japan.
Ik zei, ik ook, in Orlando.
Oké, okay, ja, sorry.
Ja, ik ben het er mee eens.
Jawel, hè? Ja. Nou, dat. Nou, jongens, welke parken hebben we al gedaan? Magic Kingdom, weet ik. Daar zijn we al doorheen gewandeld.
Ja, in twee delen.
Ja.
En Epcot.
Dus nou, de Hollywood Studios lijkt me slimmer om daar nou even mee te wachten, want dat is heel kort nu.
Ja.
Nou ja, we kunnen nu nog doorheen lopen, zometeen niet meer.
Nee, dat is waar. Ja.
En in Anaheim hebben we het allebei al gehad, volgens mij. Dus ja, Disneyland en Disney's California Adventure.
Het wordt hoog tijd dat we deze een keer bundelen op de website in één package. Maar voordat dat zover is, lopen we dus in deze 137e details virtueel door Animal Kingdom. Disney's Animal Kingdom, het jongste van de vier themaparken in Orlando. Geopend in 1998 als... echt zo'n typische Eisner move om toch vooral de concurrentie uit te schakelen.
Ja, Busch Gardens in Tampa. Jij bent er wel eens geweest? Of jullie
zeker.
Allebei zijn
ja,
er
nee,
geweest?
Ik ben er geweest.
Ja, zeker, ja.
Ja, ik ben er nooit geweest. Maar,
oh, Montu. Ja, ja.
Shikra.
Oh. ja, heel kort. Mm-hmm. Busch Gardens ligt een uurtje, denk ik, rijden van Walt Disney World.
Maar Tampa, dus de andere kant van Florida.
Ja, links van Orlando, eigenlijk. Ja. Mijn allereerste Orlando-reis 2002 was ik het eerste park wat we deden. We gingen pas later naar de Disneyparken. En mijn meisje en ik gingen eerst daarheen. En dat was dus ook de allereerste B&M die ik...
En dat was Montu, ja.
Dat was
goed.
Montu, ja. En dat vergeet je nooit weer. Nee. Quasu ook wel te gek trouwens, hoor.
Ja, die is nu dicht, maar dat wordt waarschijnlijk zo'n hybrid coaster.
Ah, oké. Okay. Ja. Dus Disney heeft inderdaad, zeker onder Eisner, heel veel moves gemaakt van... Oké, okay, waar gaat ons bezoek naartoe? Dat willen we een halt te roepen door gewoon een concurrent neer te zetten. Nou, ja, zie MGM Studios.
Universal Studios kwam in de jaren 90, begin jaren 90. Ja. Eisner was sneller. Ah, wij willen er een. Ze wilden het eerst een paviljoen maken van Epcot. Een filmpaviljoen, Movie Magic. En toen dachten ze: nee, joh, dat kunnen we ook. We kunnen ook een park neerzetten. Met een backlot, wat in Hollywood heel succesvol was. MGM Studios. En daarna gingen ze kijken naar waar gaan de mensen nog meer heen. En toen zagen ze dat de mensen heel veel naar Tampa gingen, naar Busch Gardens.
En was ook niet Downtown Disney een antwoord op alle mensen die 's avonds een vertier gingen zoeken in het oude centrum van Orlando?
Ja.
Maar ook nog zo'n move
geweest. Ja, ze wilden zoveel mogelijk, dus de mensen zoveel mogelijk keuze aanbieden dat ze zo lang mogelijk on-resort bleven, dus on-property.
Ja.
Dus,
dat is heel extreem doorgevoerd natuurlijk met de Magical Express. Hè. Huur vooral geen auto, maar blijf lekker bij ons met de dining plans. Maar dit was ook een heel duidelijke move. Busch Gardens is een hybrid eigenlijk tussen een dierentuin en een attractiepark. Met inderdaad spectaculaire B&M-achtbanen bijvoorbeeld. Maar ook dierentuinen. Animal Kingdom is het eigenlijk ook. Alhoewel hun slogan de eerste jaren toch heel duidelijk was in een soort van make-believe Afrikaans. Natazu.
Natazu.
Het is geen dierentuin. Ja. Maar wat is het dan wel?
Ja, zoals Eisner het park opende met de woorden Welcome to a kingdom of animals. Real, ancient and imagined. A kingdom ruled by lions, dinosaurs and dragons. A kingdom of balance, harmony and survival. A kingdom we enter to share in the wonder, gaze and the beauty. Thrill at the drama and learn. Oftewel, het is ook een park om te leren, waarbij wordt teruggekeken op de dieren zeg maar, die ooit waren. Nou, de dinosaurussen. De dieren die we nu hebben. Kijk wat je allemaal in Afrika kan doen. En het is in het Afrika deel dan van het park.
Ja, en Azië wel natuurlijk.
En, maar daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben. De dieren die we in onze fabels en onze verhalen laten terugkomen. Namelijk de draken, de eenhoornen, de mythologische en fantasiedieren.
Ja, en daar moeten we ook nog uit bij stilstaan. Want de fantasiedieren die eigenlijk waren bedoeld voor Animal Kingdom, die hebben, daar zit een behoorlijk saillante geschiedenis aan vast. Die ook wel hangt aan de Universal Parken.
Precies, maar die alsnog tot wasdom zijn gekomen in Pandora.
Ja.
Dit is trouwens een lang gekoesterde wens geweest van, ik weet niet hoeveel Disney Company, maar in ieder geval van Walt zelf, om iets met levende dieren te doen. Want de Jungle Cruise in Adventureland was eigenlijk de bedoeling dat dat al met levende, echte dieren zouden zijn, ja, die langs de kant van de jungle zouden staan. Alleen dat werd hem toen afgeraden van, joh, je weet niet wat dat kost. Je moet die dieren onderhouden, die moeten eten krijgen. Plus, ze liggen alleen maar eigenlijk lui in de zon. En
ze verstoppen zich voor je bezoekers. Zich,
ja, en, dus, en precies wat Walt wilde. Die wilde zo'n spektakel neerzetten met zijn attractie. Dat zouden echte dieren nooit kunnen doen.
Nee. En ze hebben daar toch wel, en dan komen we zo meteen op als we de safari in Animal Kingdom bespreken. Wat mij betreft een heel goede manier voor gevonden om toch echte dieren altijd full front and center voor de bezoekers in beeld te hebben.
Ja, ja.
Maar inderdaad, sinds 55 openingsday attractie voor Disneyland Anaheim was het al een idee eigenlijk van Walt om zoiets te bouwen.
En kennen jullie Discovery Island?
Ik weet wat het is.
In Walt Disney World?
Ja. Maar ik heb het nooit bezocht.
Zit heel graag aan te kijken.
Ja, maar ik weet even niet. Nee, ik weet niet precies waar je.
Ik heb het ook nooit bezocht. Want volgens mij was het al dicht voordat ik er voor het eerst.
Ja, het bestaat
was
niet
dicht.
Meer. Ja.
Het was een eiland in. Dan moet ik even.
Seven Seas Lagoon, toch?
Ja, volgens mij juist die andere.
Oh, waar dacht dat je op bedoelde? Ik denk van ja, natuurlijk. Maar het middendeel van Animal Kingdom zelf heet ook Discovery Island.
Ja, oh, oké. Okay.
Ja, daar ja, denk ja, van.
Nee. Huh?
Oh, sorry. Nee.
Nee, ik meen in Seven Seas Lagoon. Dus het grote meer voor Magic Kingdom. Maar wellicht is een ander.
Ja, Seven Seas Lagoon is het man-made lagoon. Het meer vlak voor Magic Kingdom. Dus tussen Polynesian, Grand Floridian en Magic Kingdom. En het meer daarnaast Bay Lake, van, waar het Contemporary Resort aan ligt. Daar ligt een natuurlijk eiland op. En dat hebben ze in de loop van de jaren, ik weet niet precies, zo'n jaren 80 volgens mij is dat ongeveer een beetje gaan lopen. Mm-hmm. Kon je daar met een boot naartoe om excursies uit te voeren. En dan kon je dus over het eiland heen lopen. En daar hadden ze vogels en kleine diersoorten die waren daar tentoongesteld op dat eiland. Er was een extra attractie die ze aanboden voor de bezoekers van Walt Disney World.
De resortgangers echt, hè?
Eigenlijk ja, de resortgangers, ja. En ja, er zijn inmiddels, het is dus verlaten. Ze hebben het gesloten. Mede toen Animal Kingdom openging. Toen hebben ze een heleboel van die dieren, die hebben ze naar de oase, de ingang, het ingangsgebied van Animal Kingdom overgezet. En er zijn nu een aantal video's online van mensen die in de afgelopen jaren nog een paar keer naar dat eiland toe zijn gegaan. En dan zie je dus nog gewoon gebouwtjes staan die nu al helemaal door de jungle, door het lokale.
Ja, de vegetatie zijn opgeslurpt.
Ja, 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 ja. En het is nooit echt helemaal weggehaald. Er was een keer een steiger, die is volgens mij wel deels door een storm een keer ingestort. En daar laat het ook een beetje bij. Dus ze voegen er niet echt meer onderhoud aan. Maar dat is een eiland midden in Bay Lake, in een van de lagoons, op het gebied van Walt Disney World, wat een geschiedenis heeft, maar wat nu totaal in de geschiedenisboeken weggestopt is en niet meer toegankelijk is.
Ik blijf toch ook wel leuk vinden hoe sites als, of tenminste eigenlijk YouTube-kanalen als Yesterland of Defunctland of echt zeg maar die historische kanalen, ja, dat vaak nog even heel goed weten terug te brengen. Ook Martin's Fits natuurlijk.
Ja, deze waar ik vooral een video van gezien heb is van Abandoned.
Oh ja, nou goed, ook zo'n
Brightson
film. Ja,
ja, Brightson films.
Ja.
Die heeft een aantal video's over Walt Disney World en dan wat verlaten gebieden op het resort. Dus ook natuurlijk het waterpark, River Country.
Ja, ja.
Wat,
Abandoned.
Wat is, ja, dat is Abandoned. En inmiddels is er meer bekend over dat ze daar een DVC-resort gaan bouwen. Dus de verlaten plek van het waterpark, wat er nu nog steeds zo bij ligt, dat is binnenkort helemaal weg.
Hey, we komen aan in Animal Kingdom.
Ja.
We iets zeggen over de indeling van het park? Want
nou, laten we het zo meteen maar doen.
Oké, okay, ja, niet. Ja, exact.
Als we de parkeerplaats opkomen en $25 hebben afgetikt.
Been afgezet.
Komen de parkeerplaats op. Ik heb één keer het genoegen mogen hebben om op de allereerste rij van alle auto's te mogen staan. Zo. Dat was toen ik een breakfast reservation had.
Oh ja, in Donald's Restaurant Source?
Nee, in Tusker House. Ah, okay. in Afrika.
Ik had het in die 2002 reis waar ik net even kort over had. Ik had zo'n hele package met de Fun in the Sun pas die je toen nog had. En er zat ook één character breakfast of dining option naar keuze in. Die hebben we toen in het Restaurant Thesaurus gedaan in Animal Kingdom. Ja, mooie herinneringen.
Het mooiste deel van Animal Kingdom.
Dat toen nog wel. Dat was voor de opening van Dinorama.
Serieus?
Ja, in 2006 ben ik er weer geweest. En toen was Dinorama pas open.
Ja.
Ik heb het nog intact gezien. Of misschien was het net in aanbouw. Want het was onderdeel toch ook van de 100 Years of Magic 4.
Volgens mij wel, ja.
Ja, en die was, dat was toen in aanbouw, dat gebied.
Ja. Ja. In ieder geval, we gaan het park binnen en we kunnen twee ingangen nemen.
Ik ben het park nog niet in.
Oh, nee, ik sta nog voor de turnstiles, maar kom maar door.
Zeg even iets over die weinig imposante ingang.
Dat, ik wilde eerst nog even zeggen, want jullie zijn alleen maar met de auto naar het park gegaan.
Ja.
Ik heb alleen maar het park bezocht via de bus, de mm-hmm. resort buses. En die stoppen, als je kijkend naar de ingang van het park staat, dan aan de linkerkant, dan heb je een groot busdepot. Maar ze komen dus ook met een grote boog van die kant af. En het was altijd heel erg stom, maar zodra je met de bus aankomt rijden, keek je altijd tegen backstage gebieden aan. En momenteel kijk je dus tegen het backstage gebied van Avatar aan.
Met die floating mountains die op de stokjes
floating
staan.
Mountains, maar dan de achterkant. Dus ja, je ziet gewoon de showbuilding van Pandora. Ja. Dat is echt, heb ik altijd heel erg lelijk gevonden. Hetzelfde geldt voor als je met de auto aankomt en je staat op de parkeerplaats.
Ja.
Dat je dan de achterkant van Expedition Everest ziet. En je er ook achter komt dat dat niet een complete berg is.
Ik zie het niet vanaf de parkeerplaats.
Ja, zeker. Die hebben ze nog een beetje aangekleed door een soort van bergdorpjes op te schilderen en uit te hakken. Maar het is, in het park zie je gewoon prachtig de Himalaya. Maar de achterkant is gewoon een platte muur. Dus het is echt een beetje een pop-up mountain. Met
een
vlakke achterkant.
Ze hebben er inderdaad een dorpje, geloof ik, nu proberen van te maken.
Ja, dat is wel aardig gelukt, maar het ziet er gek uit. Maar dat vind ik ook wel een klein beetje de achterkant van de Indiana Jones showbuilding in Anaheim. Waar je achterlangs loopt als je van de hoofdingang van Disneyland Park naar Downtown Disney daar loopt.
Ja, maar op de een of andere manier hebben ze daar nog wel mooi weten weg te werken of zo. Ik weet niet.
Vind ik heel jaren 80.
Ik vind het wel heel grappig, want ze doen dus zo erg hun best om de sidelines, dus de zichtlijnen die je vanuit het park hebt naar alle gebieden, om dat allemaal in controle te houden. Dus zie je de buitenwereld, nou, dan zetten we er een paar hoge bomen voor en dan zie je dat niet meer.
Ja.
Maar buiten het park, het houdt natuurlijk ook op een gegeven moment op. Want
ja,
tot hoe ver moet je gaan? Maar
zit nu met Star Wars, hè? Het is zo, die showgebouwen zijn zo groot. Het is bijna gewoon niet te doen om dat nog aan de buitenkant te verwerken.
Het is gewoon niet betaalbaar.
En de theme
is
ook.
Ja. Nee, misschien. Maar goed, ik vind de ingang best underwhelming van Animal Kingdom. Ja. Het is niet meer dan een soort van banner met een olifantenhoofd en Disney's Animal Kingdom erboven. En that's it.
En dat als je je foto precies goed neemt met je hoofd op bepaalde letters, heb je een heel ranzig kingdom.
Ja.
Ja.
En daar zijn ook heel veel foto's van.
Animal Kingdom bedoel je?
Ja, die bedoel ik, ja.
Nee, want, vergelijk met de andere ingangen. Magic Kingdom en natuurlijk het station van Main Street. Epcot zie je al gelijk. Nou, niet te missen Spaceship Earth. Je hebt laat nou uitzien.
Ik heb een boekje, The Imagineering Field Guide to Disney's Animal Kingdom. Dat is een reeks hele dunne pocket-size boekjes die je van zo'n beetje alle Amerikaanse parken hebt. En dat is geschreven, zeggen ze, door de Imagineers. En daar staan allemaal leuke feitjes en trivia dingetjes in die je eigenlijk mee moet nemen aan de hand als je in een park loopt.
Dan kun je het een paar keer geprobeerd, maar toch denk ik, ja, ik ben in een park en in een boek lezen.
Ja. Ik heb ze altijd bij me gehad en ik heb hem nooit uit
gebruikt.
De tas gehaald.
Nee, ja.
Maar daar staan dus korte verhaaltjes in. En dan kan je eigenlijk op de plek waar je op dat moment bent, dan kan je dan die pagina opzoeken en om je heen kijken. En dan staan er wat tips van, kijk daar nou naar. Dan daar zit dit en dit in verstopt. Of hier de Mickey's staan er volgens mij niet echt in. Maar wel gewoon dat je medebezoekers nog eens een keer extra de loef af kan steken.
Toch eigenwijs.
Luisteren, wat ik voor heel tof
vind. Wist je trouwens dat? Ja, Jorn.
Maar daar zie ik nu een concept art van een hebben van de ingang, de parkingang van Joe Rohde. Want Joe Rohde is hoofdimagineer geweest van dit resort, ja. Of dit park.
Ja.
Heel erg ook klimaatbewust en, ja. En environmental en al die kerneigenschappen waar heel erg voor
zijn
staat.
Zijn handtekening staat eronder. Maar daar heeft hij een supergrote ark van Noach waar je in zou gaan.
Misschien.
Maar dan lijkt het echt meteen... de Holy Land.
Ken ja, inderdaad. Dat bijna een Bijbelspark zo.
Ja,
ik snap dat niet.
Zit daar ook, hè?
De Holy Land is net naast Universal. Ergens ligt dat. Dat is een Bijbelspark.
Wat grappig. Maar goed, los van de wat minder imposante ingang. Je staat wel gelijk in de jungle. Ze hebben de vegetatie en hoe ze het hebben aangekleed. Ik vind het een beetje gek om te vergelijken met Burgers Bush in Arnhem. Maar het idee, je bent wel gelijk woenk. Je gaat er onder die boog door en je bent, wat mij betreft, in de jungle. Ik ben wel meteen, je hebt geen grote Main Street of zo, maar je bent er meteen. Je bent
het bewust gedaan. Niet. Ik vind het wel netjes, het is heel bescheiden eigenlijk. Ja. Het gaat op in de natuurlijk die er omheen zit. Dat vind ik wel het mooie.
Ja, oké. Ja.
En je ziet ook nog steeds boven de ingang, echt boven de kassa's. Daar zie je verschillende silhouetten van dieren. Waaronder een olifant voor Afrika en de huidige dieren. Je ziet een dinosaurus, maar je ziet ook... Een draak.
Heel prominent.
Heel prominent. Ja. En die is er ook nog steeds. Dat hebben ze nooit weggehaald. Die staat ook nog in het logo van het park. Hebben ze het ook nog steeds niet uitgehaald.
Nee. In het logo zelfs voor mij een gevleugelde draak. Hè? Echt zeg maar een Efteling draak bijna.
Nou, eigenlijk wel. Ja. Ja.
Daar gaan we het zo nog wel over hebben waarom dat is. Maar
je kunt natuurlijk ook het park binnen via Rainforest Café. Aan de zijkant zit ook een ingang naar het park toe. Nou, inmiddels wil je een klein beetje van het park kunnen genieten. En alle headliners kunnen doen. Moet je om ongeveer, als het park maar achterop gaat, om ongeveer 6:50 voor de poorten staan. Wil je op tijd zijn voor Pandora.
Ja, want dat is nog steeds, het is al inmiddels bijna richting de 2 jaar open, maar nog steeds urenlang wachten. Een gigantisch succes.
Ja, absoluut. Het park heeft een wat typische indeling.
Jij bent al helemaal verder door de Oasis.
Nee, nog niet. Nee, daar wil ik eigenlijk beginnen. Want ik denk dat eigenlijk iedereen, tenminste, ik wel, dus ik ben niet iedereen, maar goed, de Oasis overslaat. Want het is like rush het park in, richting Tree of Life of richting de grote attractie.
Laten we dan toch eventjes, hoe ziet het eruit? Want eigenlijk is het in het midden Discovery Island met de Tree of Life, het symbool van het park. Daaromheen een grote rivier, de Discovery River. En daaromheen liggen de verschillende landen. Je zou ervoor kunnen kiezen om telkens via het centrum, dus via de Discovery Island, de hub, te lopen. Maar je kunt ook in een cirkel eromheen, alle landen ook met elkaar verbonden. Ingang is de Oasis, groen, kleine dieren. Dan met de klok mee heb je aan je linkerhand eerst Pandora, The World of Avatar. Vroeger was die Camp Mini Mickey, daar komen we zo op. Dan linksbovenin, Afrika. Rechtsbovenin Azië. En dan nog aan de rechterkant van de ingang, om het klokje rond te maken, Dinoland USA. Dus je hebt Fantasie, Afrika, Azië en dinosauriërs. Ja. Bij Oasis en Discovery Island niet echt een coherent thema qua land of sfeer hebben, toch?
Nee, maar natuurlijk wel het park-icoon, de Tree of Life, midden op Discovery Island, waar sinds nu, ik dacht 2 jaar, een prachtige avondshow is met projecties op de boom, waar je allerlei dieren omhoog ziet kruipen. En dat doen ze allemaal met videomapping. Ziet er heel erg indrukwekkend en mooi uit.
Ik heb de Oasis vooral de eerste keer toen ik het park bezocht niet echt meegekregen van waarom doen ze dit nou? Maar ik vind het effect wel echt heel goed werken. Dat je dus echt door een soort diepe jungle moet lopen voordat je eigenlijk een beetje wat er ook met het kasteel of het station gebeurt in de kasteelparken. Je moet eerst onder het kasteel door en dan ontvouwt Main Street zich voor je met aan het einde het kasteel. In dit geval, je moet eerst door die smalle weggetjes van de Oasis heen. Dan kom je op een brug uit en dan sta je ook op een iets hoger zichtpunt. En dan kijk je zo vooruit en daar staat dan heel groot de Tree of Life als een weenie. Die staat je, daar wil je gewoon, wil je naartoe. Ja. Daar word je naartoe getrokken.
Ja, en die Oasis, zoals Michiel al zei, daar huis dat kleine dieren. Het is eigenlijk een klein stukje dierentuin ook waar je doorheen loopt. Met wat hekjes waar wat mooie vogels, ongetwijfeld wat vissen.
Miereneters zijn er
precies,
bijvoorbeeld.
Precies, dat soort dieren wonen daar, leven daar. En als je er tijd voor hebt, kun je daar even rustig gaan kijken en genieten. Maar het is natuurlijk met name een plek waar mensen aan het einde van de dag nog even rustig ook op hun gemak, zeg maar, de omgeving in zich op kunnen nemen. Daar kunnen genieten, ondanks het feit dat ze dan niet zo heel veel dieren meer zien. Maar het is in de ochtend wel echt een ding waar je bijna altijd doorheen raast om maar bij de grote attracties te komen.
Het is verrassend dat het een park is waar je niet langs de winkeltjes zoveel moet.
Inderdaad,
dat komt eigenlijk daarna pas.
Ja.
Het is, misschien is het, dat ook een van de dingen die ik zo mooi vind. Het voelt heel erg oprecht of zo allemaal aan. En ik vind het ook zeker de decoraties in Azië en Afrika. Het ziet er ook rundown uit zoals het daar ook uitziet. Het is niet... Ja, niet de winkels meteen. Niet alleen maar glitter en glamour en wow. Het voelt heel, heel puur en echt aan. Dat vind ik, vind ik heel tof.
Het grote nadeel daarvan vind ik is dat je je oriëntatie in dit park wel wat sneller kwijt bent. En dat je echt moet nadenken om van het ene naar het andere gebied te gaan. Ondanks het feit dat je dat of via de hub kunt doen. Of Discovery Island. Of via de rondweg eigenlijk. Mm-hmm. Is het wel iets lastiger navigeren. Dat zie je ook op het moment dat je de Oasis uitkomt en op Discovery Island komt. Je hebt een aantal winkels, de Island Mercantile en wat zit er nog meer? Discovery Trading Company en er zitten nog meer van die winkeltjes. Het is wat lastiger om daar je oriëntatie goed te vinden en dan te kijken van waar moet ik precies naartoe. Dat heb ik tenminste.
Ja, ik heb het wel. Het is ook gewoon doordat het zo natuurlijk oogt en heel veel groen heeft, heel veel planten. Heb je niet heel goed overzicht waar de wegen en de routes precies lopen. En, nee. Volgens mij hebben ze daar in de begintijd ook echt last van gehad. En hebben ze dus heel veel qua bewegwijzering en borden toe moeten voegen om het stuk beter en duidelijker te maken.
Ja, een klein beetje dat gevaar is van Joe Rohde aan boord hebben. Hij maakt de allermooiste dingen voor je, maar je weet dat het 20 keer over budget heen gaat. En dat je achteraf heel veel moet gaan fixen, omdat mensen toch kuddedieren zijn en aanwijzingen nodig hebben, brede wegen nodig hebben en dat soort.
Ja. Zag ook, sorry, in Pandora, waar Absoluut. We bijna aanbeland zijn, daar wilden ze bijna geen... of eigenlijk wat ze ook in Star Wars gaan doen, ze willen niet dat daar de Disney castmember staat, maar het zijn de...
Oh ja, de onderzoekers, de ontdekkingsreizigers die planeet hebben blootgelegd.
Ja, dus die zien er ook anders uit. En daardoor wilden ze dus ook zo min mogelijk borden en bewegwijzigingen die je helpen. Maar het moet allemaal van natuurlijke materialen zijn die ze op Pandora gevonden hebben. Ja. Dus bijvoorbeeld de attractie marquees, de logo's boven de ingang van de attractie, die zijn ook... Redelijk, ja, ik kijk jou steeds aan, want jij bent als enige van ons drie
ja,
geweest.
Het is moeilijk te vinden.
Ik heb begrepen dat ze best allemaal subtiel gedaan is.
Flight of Passage, Enter Here, dat allemaal niet. Het is redelijk, ja, voor zover het natuurlijk is, hebben ze het op die manier wel gedaan. Ja. Je gaat er ook op expeditie met Ace, de expeditiepartij eigenlijk. Maar laten we op het moment dat we op Discovery Island komen en als we dan toch zeg maar naar de themagebieden gaan waar de attracties staan. Ondanks het feit dat op Discovery Island, maar dat kunnen we misschien mee afsluiten, ook een attractie huist. Hoewel, kunnen we ook nu gelijk meenemen.
Laten we dat doen en laten we dan kijken. Oké, beginnen we met Pandora of eindigen we daarmee? Dus gaan we links of rechts om? Maar laten we in ieder geval beginnen op Discovery Island. Kun je daar wel eens even aan denken? Want wat vind je op Discovery Island? Daar vind je dan wel veel van de winkels en de restaurants die je niet krijgt opgedrongen in je Main Street. En inderdaad onder dat prachtige symbool, de Tree of Life met allemaal dieren die in de stam terug te vinden zijn. Alleen daar kun je, als je zou willen, kun je er uren naar kijken en zoeken en speuren. Maar onder de Tree of Life, in de wortels van deze boom, vind je It's Tough to Be a Bug. Die attractie is later ook geherverplaatst. Gekloond, dank u. Nou, Disney's California Adventure. Inmiddels niet meer te bezoeken. Ja, want het was in Bugs Land. Haastig toegevoegd toen bleek dat DCA te weinig kinderattracties had. Dus werden er een paar kiddie rides iedereen is klein geworden. En It's Tough to Be a Bug. Dat maakt dan nu weer plaats voor en Mainland. It's Tough to Be a Bug is en blijft, vind ik nog steeds, een heel erg leuke attractie.
Ja.
Met ook echt wel een paar schrikeffecten voor mensen die niet op bedacht zijn.
Ja, en hele mooie animatronics.
Ja, zeker. Van, en ook de filmposters in de hal vind ik ook fantastisch.
Van Flik is de eentje die uit het plafond komt. Maar vooral, ik ben zijn naam even kwijt.
Hopper,
maar,
toch?
Oh, Hopper. Ja, die is... De springhaan. Die is echt
eng ook nog wel.
Ja.
Ja, het is een indrukwekkende attractie, hoor.
En wisten jullie dat deze attractie, de animatie van de attractie, dat dit niet door Pixar geanimeerd is?
Nee.
Want de attractie is geopend in, als ik het goed heb, april 1998... En de film kwam pas later dat jaar in de bioscoop.
Oh. Ja,
dus Pixar was zelfs nog niet eens klaar met A Bug's Land.
Wow.
Of de A Bug's Life.
Ja, 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 ja.
Dus toen was die attractie er al.
En maar toen hadden ze al ruimte hiervoor gemaakt. Van, wow, je komt een attractie voor deze film. Ze dachten dat het dus echt een topper van Pixar zou worden.
Het viel enigszins tegen.
Tegengevallen. Maar ze hebben er wel een top attractie van gemaakt. En ik geloof dat het door... Was het niet Industrial Light Magic? Of er is ergens een andere partij die de 3D film heeft gemaakt.
Dat is de attractie. Het is een 4D-film, ja. 3D-projecties en er zitten effecten in je stoelen verstopt. Dus ineens voel je beestjes over je benen lopen of onder je langs. Nou, ja. Het is echt een paar keer leuk schrik-effect. En helemaal als je naast mensen zit die de attractie nog niet kennen, is het genieten geblazen.
Fantastisch. Maar wat jij zei, in de wachtruimte, zeg maar, voordat je theater ingaat, zijn allemaal filmposters, bekende filmposters, maar dan zeg maar vertaald naar het leven der insecten. Super grappig gedaan. Tijdens de film, op het einde word je ook gewaarschuwd voor de veiligheid, dat je absoluut moet blijven zitten ook, totdat lichten aan zijn. En dat is ook een uitstekende tip, want je moet ook echt blijven zitten.
Ja, absoluut. Oh. Want, vooral blijven zitten.
Want het zou wel eens gevaarlijk kunnen worden.
Oh, dan, dat heb ik dan nog niet.
Ja, we nemen je wel een keer mee. Komt goed. Oh.
Heb je wat te doen tijdens je aankomende trip?
Trouwens, door Rhythm and Use is de 3D film gemaakt.
Oh, okay.
Het was een visual effects huis, wat volgens mij inmiddels niet meer bestaat.
Nee.
Maar als ik verder even kijk op Discovery Island, dat is het ook echt. Je hebt iets stuff to be a bug.
Je mist één belangrijk ding. Want er zit een heel klein, heel inimini eetentje.
Ja, ik als zoek nu eventjes naar, is daar dan waar ik de kan vinden?
Je bedoelt
met rum?
De doorwip met rum. Nee, ja? Nee. Dan kan je die in Afrika krijgen. Maar als je,
nou, dan ben ik daar klaar, Discovery Island.
Dat is bij nummer 31 op de kaart.
Als je
ding, 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 ding.
Stuff to be a bug uitkomt, heb je in rechterhand Eat Spoon Café. Daar loop je heel snel langs, maar daar kun je...
Nou, niet als je Ralph Verhoeven heet.
Nee, precies, want daar zijn fantastische baked mac and cheeses te krijgen. In allerlei varianten. Maar een heel klein counterservice tentje. Maar absoluut een aanrader om daar, even wat mee te pakken.
Eat Spoon Café.
Ja.
En dat heeft ook nummer 8 op de kaart.
Hey. Ja. En ook trouwens op Discovery Island zijn een paar kleine dieren te vinden. Otters zie ik. En vlak de ringtailed lemur niet uit.
Kijk.
Of doe het wel, zie maar.
Ja.
Je hebt daar sinds kort trouwens heb je daar Tiffins en Nomad Lounge. Dat zijn Tiffins is een...
Wel $3 tekens, dus ik denk dat ik hem open
laat. Ja, dat is een dure.
Dat is een dure, ja. Dat is een high-end haute cuisine restaurant.
Ja.
Voor de ingang van Pandora of Avatar. Dus in die hoek hebben ze wat uitgebreid. Je hebt de Pizzafari. Dat is gewoon een counterservice.
Zo'n Pizza Planet.
Maar je hebt daar ook... ik ben even de naam kwijt. Maar de Starbucks, die zit daar.
Ja.
Dat is dat Creature Comfort.
Tja.
Ja. Ja,
en ik heb zelf heerlijk geluncht een keer bij Flame Tree Barbecue. Want daar kan je heel erg leuk...
Ja, dat zit een beetje aan de rechterkant. Hè? Achter de, tenminste als je
richting
binnenkomt.
Richting Dinoland, USA.
Ja, precies, ja. Ja.
Ik zie dat Territories ook gluten-friendly bier heeft.
Kijk, Animal Kingdom was voor mij ook het eerste park dat geen plastic...
Geen rietjes. Geen deksels.
Geen rietjes en geen deksels had.
Ja, of papieren rietjes. Of helemaal geen rietjes.
Zoiets.
Want je kan, dat heb ik gedaan met een lunch. Flame Tree Barbecue, smoked barbecue ribs, chicken, pulled pork en fresh salads.
Mm.
Lekker.
Je wil deze podcast niet beluisteren als je trek hebt, hoor. Het is een kleine waarschuwing.
Ja.
Doe even een tosti in het ijzer. Doe even iets.
Achter de Flame Tree Barbecue heb je een heel tof terras. Nee, heel leuk terras met verschillende kleine terrasjes die dan allemaal met weggetjes, kleine wegen aan elkaar aangesloten zijn. En die kijken uit over Discovery River.
Ja.
En daar lopen dus ook allemaal van die ibissen en...
Van die steltvogels.
Ja, die zitten natuurlijk, die weten precies wat ze daar allemaal kunnen krijgen van alle mensen die eens in de zoveel tijd nog wel eens een patatje of iets... hun richting opgooit. Maar dat is echt heel erg leuk om daar te zitten. Want het is een beetje afgesloten van de drukte. Met heel mooi uitzicht over Discovery River.
Dat is dat nu aanrader. Niet een soort premium seating voor Rivers of Light?
Weet ik niet, want het is de achterkant van de show.
De backside van River of Light.
Ja, precies.
Maar ik heb de show nog niet gezien. Die waren ze toen heel druk. Daar waren ze toen heel druk mee bezig. Om die
er zijn heel veel mensen hoor, die maar een minuut of twee, drie kijken. En dan denken we gaan even wat anders doen.
Maar daarover later meer.
Ja.
Ook wat character meet and greets trouwens op Discovery Island.
Ja, tegenover dat mac and cheese tentje.
En om gelijk maar even het dan toch benoemen. Die Discovery River, die dus ook om heel Discovery Island heen gaat. En een soort van tussen alle landen heen. Dat was in de openingsdagen ook een attractie. Kon je met een bootje over. Alleen er was niks te zien. De werd geheel hint af en toe dat er een dier verstopt zat. Een beetje net zo indrukwekkend als de tramtour in de Disney Studios Park. Dat je denkt, oeh, een draak en dan komt een lucifer uit een put.
Dat is wel een goeie wat je zegt. Want eigenlijk elk land dat langs de rivier lag, dat had een soort showcase tijdens die bootrit. Dus je had bij Dinoland USA stond ook een animatronic dinosaurus. En die animatronic dinosaurus, toen die bootrit na een jaar ongeveer opgegeven werd, die animatronic heeft in de Studio Tramtour van Parijs gestaan. Helemaal zonder huid en alles.
Is dat hem?
Ja.
Wauw. Ja, oh, dat was wat leuk.
Maar het was niet een enkele attractie. Het was volgens mij een transportation attractie met meerdere opstappunten. Okay, dus dan zat je echt maar 5 minuutjes in die boot en dan moest je er weer uit.
Maar ik begreep wel dat die onderhandel is geëxt omdat mensen verwachten dat ze iets fantastisch te zien zouden krijgen. Dat gebeurde niet. En dat was ook in de begintijd voor Expedition Everest en zeker voor Pandora, The World of Avatar, dat Animal Kingdom jarenlang toch de mak heeft gehad van het is een half-day park. Je kunt daar in een halve dag heb je alles echt wel gezien. En als er ook nog een keer zo'n teleurstellende bootrit bij zit waar mensen wat van verwachten en het deliveren niet, dat hielp niet mee aan die indruk.
Ja, want volgens mij tijdens de opening, dus in 1998, was Pandora was er nog niet. Dinoland was er wel. Expedition Everest was er nog niet. En ook in Asia was de Kali River Rapids.
Was er ook,
was
niet,
er ook nog niet. Nee. Die is ook later toegevoegd.
Dus je had de safari, zeg maar, in Afrika. Je had Tough to be a Bug. Je had Camp Minnie Mickey, de meet and greet, waar we zo meteen op komen. Je had Countdown to Extinction. Wat later Dinosaur is geworden.
Ja. En dat was het dan een beetje, denk ik.
Ja, dat was hem dan.
Ja, dat is echt heel weinig eigenlijk.
Ja. Maar de aankleding was wel vanaf dag 1 fantastisch. Ja. En dat vind ik nog steeds. Daar hebben we het vaker benoemd. Ik stel voor, jongens, puur omdat de wachtrij is toch het allerlangst, dat we rechts omlopen.
Ja.
Dat we beginnen in Dinoland USA. Het land waar de uitgestorven dieren te vinden zijn. Het is waar je, nou, we noemen het net al, Countdown to Extinction vindt nu Dinosaur. Want er was op een gegeven moment een film van Disney die Dinosaur heette. En eigenlijk is het The Poor Man's Indiana Jones Adventure.
Dat zeg je goed, denk ik. Maar ook redelijk...
Ik kleur het verder niet.
Redelijk scary nog wel.
Ja,
het zijn veel... waar Indiana Jones zegt... Het avontuur van Indiana Jones dat je beleeft. En is het hier... Je wordt eigenlijk via een tijdmachine getransporteerd. En er gaat op een gegeven moment een meteoriet inslaan.
Het is vlak voordat de meteoriet inslaat... Die alle dinosaurussen de nek omdraait.
Precies.
Ja, want er is een... even kijken, komt allemaal in dat voorfilmpje wat je ziet. Je bent op de Dinosaur Institute en die hebben dus een tijd, de Time Rover, dat is de machine waar je in plaatsneemt. Een van de medewerkers die wil iets, die wil een dinosaurus volgens mij gaan meenemen, maar die blijkt net alleen maar in de te leven vlak voor de extinction van, dus dat de meteoriet inslaat.
Ja. Ja.
En volgens de baas van het bedrijf moeten we op een veilige tijd terug in de tijd gaan reizen. Maar hij verandert dan op het laatste moment de coördinaten.
En wat er dan gebeurt,
en
dat zou je verbazen.
We midden in de meteorietregen terecht.
Ja.
Ja, het is volgens mij qua ritverloop exact een kopie van de bejubelde Indiana Jones Adventure uit Disneyland Anaheim, die ook in Tokyo Disney Sea te vinden is. Dus ook met die enhanced motion vehicles. Dus EMP's, het lijkt dat je alle kanten op hobbelt, terwijl het gewoon een heel slim bewegend plateau op wielen is. Ja. Het nadeel is alleen waar Indiana Jones kelder tot plafond is volgbaar met fantastische sets en decors, is dit heel veel donker. En ineens af en toe gaat er een lampje aan en dan staat er een dinosaurus. Dat is heel erg gechargeerd. Dat geef ik grif toe, want het is echt wel vermakelijk. Zeker. Maar je gaat heel veel te donker. En dat is ook hij is scary, omdat er ineens boom staat wat voor je. Maar ze bezuinigen er heel erg op de ride door weinig decors te bouwen. En het gewoon te gooien op donker, donker, donker. En ja, ik vond het. Ik heb hem de vorige keer overgeslagen. Er stond een wat langere rijding. Ja, ik geloof hem wel. Ja,
maar toch het finale waarbij je onder de grote dino zeg maar, doorduikt. Dus wat eigenlijk in Indiana Jones de grote bal scène zeg maar, is.
En een beetje ook Jurassic Park, de Jurassic River Ride uit Alice Adventure. Waar precies. Je vlak voordat je de Tyrannosaurus Rex ziet nog naar beneden duikt.
Ja. Het is wel, dat is, vind ik wel redelijk indrukwekkend.
Ja,
en,
die is mooi, animatronic ook.
Ja, en omdat het donker is, geluid om je heen, goede beweging in je wagen, ziet het er gewoon wel vet uit.
Het is, laat ik zo zeggen, als hij in Parijs zou staan, dan zouden we denken, ja, maar het is, omdat we weten hoe die ride ook zou kunnen zijn, zie Indiana Jones, vind ik het toch mooi.
Ja, en wat dan het gebied om die attractie heen weer mooi maakt, vind ik, is zijn ook weer die tuinen waar je doorheen kunt lopen, waar staan dan wat standbeelden van dino's, allemaal leuk en aardig, maar ook de meest vreemde insecten zijn er aan het rondvliegen en springen. En dat is echt heel tof om te zien. Ja, absoluut. Het is echt gewoon qua natuur is het ook daar super mooi aangepakt. En voor de rokers onder ons, daar ergens in een hoekje ver weggestopt.
Binnenkort ook allemaal uitgestorven, dus dat snap ik wel.
Ja, zat voor mij altijd nog een rookplek. Ik weet niet of dat nog steeds zo is.
Ja, ik vind het sowieso, Dynaland USA is ook heel mooi aangekleed. Het is ook een beetje het idee dat je in een, je hebt er nog een playground.
Mooi aangekleed?
Nou, mag ik, zo meteen komen op een stukje dat later is toegevoegd. Het was allemaal heel erg true to een prachtige thema met zo'n plek waar je botten kan opgraven. Die kinderspeelplaats. In het oude concept art zien we ook nog een hoeren rollercoaster in de verte, die ze nooit gekomen. Je hebt de restaurant The Sorrows, waar dan de ontdekkingsreizigers hun eten haalden. Het zag er mooi uit. Maar ineens dachten ze, hier kan nog best iets lelijks in.
Dus Michiel, toen belden ze jou.
Ze belden Hester en nog iemand.
Wat is het idee Chester, ook alweer? Ja. Waarom?
We hebben het over carnaval. Ja. Is gewoon vroeger in Amerika had je eens in de zoveel tijd een rondtrekkende kermis. En die gingen dan van de ene naar de andere stad. En dit is een versie helemaal aangekleed naar dinosaurussen. Maar dan een beetje de jaren 50. Kijk op dinosaurussen qua beetje cartoony.
En de landscaping, zeg maar, van waar het op staat, klopt er nog. Want ze hebben een beton met parkeervakken erop. Hè. Ze hebben ook echt zeg maar een parkeerplaats gemaakt, waarop dan die kermis zeg maar is neergezet met twee spinning coasters, weet je wel, van die
Primeval World.
Ja.
Best heftig ook trouwens.
Best heftig.
En ook, zo'n spinning mouse coaster, ja.
Ook grappig, maar ja, het ontsiert zo ontzettend daar tegen die mooie groene achtergrond. En ja. Dat is heel jammer. Dan heb je ook nog de Triceratops Spin. En dat zijn volgens mij de twee attracties. Dat is zo'n een Dumbo eigenlijk.
Ja.
Verder ook nog wat van die carnival games, weet je wel. Dat je blikken om kan gooien, touwtje kan trekken. Dat soort dingen hebben ze nog.
Zijn jullie wel eens in de Boneyard geweest dan?
Nee, nooit.
Ja, voor mij wel. Is leuk. Ja? Daar kun je echt een beetje graven en botjes vinden en dat soort dingen.
Oké. Botje.
Ja, nee, maar dat is leuk.
Botje van een kleine zeemuur.
Toen wij de eerste keer gingen, waren onze kinderen, ik denk, 8, 9, 10, zoiets. Dat was toen nog wel leuk eigenlijk. Om ook als rustmomentje eigenlijk. Restaurantjes die er zitten ook wel leuk. Met name de Dino Bite heet het volgens mij. Daar kun je wat lekkere snacks halen.
Ik weet nog van Restaurant The Source destijds, dat je daar helemaal zo'n Build Your Own Burger station had. Dat je eigen toppings uit. Ja. Dat vond ik heel erg leuk. Ja, het mooi gebied. Wat ik wel grappig vind, die is daar later. Het staat ook officieel op de parkmap als onderdeel van dit land. Maar het is best raar eigenlijk. Het grote theater van de Finding Nemo musical.
Ja. En die is er nog steeds ook, hè?
Ja. En het is een vermakelijke musical.
Absoluut.
Een spektakel.
Met hele grote poppen. Dus de castmembers die lopen gewoon verkleed. Je ziet ze lopen op het podium, maar die hebben hele grote poppen van Nemo. Een hele gang. Dory, Marlin, noem ze nog maar.
Ja, die.
En Crush is echt een enorm grote, door meerdere mensen bestuurde pop.
Ja, het is bijna zeg maar de drone uit de Marvel show in Parijs, maar dan goed.
Ja, nou ja, ja. Ja eigenlijk dat. En nogmaals, fantastische musical. Maar ja, er is ook niet echt een andere plek waar die wel logisch zou kunnen passen. Laten we eerlijk zijn. Of het zou in een nondescript land als Discovery Island moeten zijn.
Moet je nagaan, hè? Want dat Dinoland USA, de Hester Chester's Funland gebeuren, dat was er nog niet. Finding Nemo was er nog niet. Expedition Everest was er nog niet. Dus die hele rechterkant.
Ja, was het dus leeg.
Beginjaren.
Ja, dat was groen. Wow. Genieten.
Ja, dat wel. Want hoe vermakelijk ik die Dinorama-attracties ook vind, hoor. Ik ga er met plezier in zitten. Het ziet er niet uit.
Ja.
Maar het echte prijsnummer. Ik heb dus nog nooit jou niet Jorn Pandora gezien.
Nee.
Wat mij betreft het prijsnummer van het park. Ja, goed.
Tokyo Disney.
Wat ik dan wel weer heb gezien in het prijsnummer van dit park, is de non-disco version.
Ja, die heb ik nog niet gezien, volgens mij.
Nee, we lopen als we Dynaland uitlopen en we vervolgen onze reis counterclockwise, komen we aan in Azië met gelijk in die hoek ook Expedition Everest.
Oh, je bedoelt die Yeti. Ja, Yeti.
Ja.
Wow. Ja, Yeti.
Deze attractie is in 2006 toegevoegd aan de line-up van Animal Kingdom. En is eigenlijk een soort van Big Thunder Mountain on steroids.
Wauw. Ja.
Toch?
Dat kan je wel zeggen.
Ja. De wachtreis is fantastisch. Je bent in een bergdorpje onder de Himalaya. En je komt terecht in een bergbeklimmers-expeditie. Waar
een museum over de Yeti.
Ja. Heet het dorpje ook weer Sorkrum?
Amandapur?
Nee, dat is het eigenlijk het dorpje wat daarvoor ligt. Oh. Met alle huisjes daarvoor. Maar de expeditie zelf is in een ander dorp. Ik weet niet hoe dat heet.
Leuk
dat je het even dat was het.
De Circus of Bazaar staat op de parkmap als winkel nummer 51.
Ja. Nee, maar...
ik wist ook niet.
Ja, in de wachtrij zie je eigenlijk al dat de legende van de Forbidden Mountain, hè, wat het is, zich...
Daar is het gewoon, zich
ontvouwt. Je komt dan op een gegeven moment het station binnen. Ze hebben trouwens een fantastische single rider lijn die echt supersnel gaat. Dus dat is uitstekend. Ik vind het coastertreintje al mooi.
Ja.
Met echte stomen achterin. Ja. Het is een trein met een locomotief, zo kan je het wel zeggen, achterin.
Ja, precies.
Hij duwt voortgeduwd. De berg op.
Ja.
Maar zodra die in het station stilkomt om te loden, dus om jou dat jij in mag gaan stappen, dan spuiten ze stoom vanuit de onderkant heel stiekem zo de pijp van het treintje in. En dan komt het er aan de bovenkant uit alsof die trein echt op stoom loopt. En,
ja. Ja, het mooie is ook het beeld met de berg op de achtergrond is al zo groot en zo wijd. Maar dat merk je ook op het moment dat de trein vertrekt. Want hij maakt een hele grote bocht eigenlijk nog door het groen heen. Voordat hij aan zijn lifthill begint. Dat ook weer door een paar huisjes op zo'n berg gaat.
Wel een beetje de forse perspectief. Verpest het wel. Als je daar doorheen hebt, dan zie je die huisjes kloppen niet. Maar van een afstand is het schitterend. En lijkt die helling nog steiler dan die eigenlijk is. En ook een schitterend moment. Een plekje eigenlijk als je de brug tussen Discovery Island en Asia hebt. Vanaf die plek kun je schitterende foto's maken van de Himalaya.
Want er staat ook een shrine, een soort tempeltje. Of
een altaartje,
dat is het eerder. Ja. Met allerlei puntjes, allemaal gewoon ronde koepeltjes en vormpjes. Maar dat lijkt heel random. Maar dat is precies de silhouet van Expedition Everest.
Ja, oh, echt?
Dat is van een mooi moment, van een mooi perspectief bekijkt, dan past dat precies.
Ja, het bijzondere aan deze rollercoaster is dat hij op een gegeven moment ook een stuk achteruit gaat.
Ja.
Dus je gaat de berg op en daar heeft de Yeti, zeg maar, die in de berg huist, heeft het spoor opgebroken.
Ja.
De trein staat stil, daar kun je je haarbandje
komt er nog net
uit
die arend door adem, komt er boven vliegen, als het werkt.
Ja. En daar kun je je haarbandje uit je haar halen en daar op de berg gooien. Dat is echt een probleem, want dat is elke keer bevuild daarmee. En dan maak je de afdaling achterwaarts eerst, totdat op een gegeven moment je trein omkeert en je de afdaling ook nog een keertje voorwaarts inzet.
Heel slim gedaan met een stuk rails dat omdraait, waardoor er dus van wisselwerking is eigenlijk letterlijk.
In de oude Travel Channel documentaires hebben ze dat mechanisme, kun je dat heel goed zien.
Ja. Het is een Vekoma, dus Nederlandse makelij. Is het wel betrouwbaar.
Zo'n effectieve truc. Maar echt fantastisch.
Nou, en dan komen we bij de mooiste truc, Michiel, want die heb jij dus meegemaakt.
Ja, je hebt diep verzonken echt in de berg. Want het is een gigantisch gevaarte.
Dat is ook het probleem.
Exact. Staat, ik denk nog steeds de grootste animatronic ooit door Disney gemaakt. Namelijk een gigantisch animatronic van de Yeti. En in de eerste maanden dat hij nog werkte, je roetst daar langs in je treintje. En hij komt met zijn behaarde klauw, grijpt hij naar je trein en... Ik zweer je jongens, je weet het is niet echt. Je weet het is een robot. Je weet het. Maar het was zo achterlijk indrukwekkend gaaf. Het was, je dook echt weg voor die hand.
Ja.
Je weet dat Disney nooit die hand in de buurt van de trein kan laten komen. Hoe wil je dat in operations voor elkaar krijgen? Maar het was zo vet. Maar het was ook zo'n grote animatronic dat de fundering van de berg daadwerkelijk last had van die beweging die elke keer maar werd gemaakt. Die constante repetitie van die klauw die wegswiepte. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd, dit gaat niet langer zo. Want we vernielen echt met elke beweging een stukje meer van onze attractie. Dus hij staat nu stil en met een soort van strobe light, dus een stroboscoop, wordt er beweging gesimuleerd. Nou ja, stroboscopen lopen gebruikt in discotheken, dus daarom is het nu de bijnaam de Disco Yeti. En ja, ze willen nog steeds het fixen. Joe Rohde heeft gezegd, het is een missie. Ik zal niet rusten voordat de Yeti weer is gemaakt. Maar voordat dat gebeurt, zou je bij wijze van spreken de hele berg moeten afbreken, omdat deze animatronic helemaal in de fundering verzonken zit, als het ware, van de berg. Je kunt niet makkelijk eventjes dat weghalen en veranderen. Want dan moet je bijna de halve attractie afbreken.
Ze hebben drie verschillende structures gemaakt. Dus de berg is eentje. De track is een eigen. Die staat los van de berg. En dan de Yeti. is de derde die daar ook nog helemaal in verwikkeld zit. En volgens mij hadden ze het in de documentaire van Discovery Channel over dat hij de kracht van een Boeing 747 motor in zich heeft.
Ja,
die arm die dan zo over je heen slaat. Dus ja, ik hoop echt dat hij binnenkort nog een keer gefixt gaat worden. Maar goed, dan moet hij wel langere tijd gesloten worden, de attractie. En het is een park wat het nog steeds heel erg nodig heeft.
De capaciteit heeft het wel nodig.
Ja. Dus dat wordt lastig.
Maar toch ook met het stroboscoop-effect erop is die nog steeds imposant en is die indrukwekkend.
Maar ik ben ervan overtuigd, als ze hem fixen, dan kunnen ze hem nu weer marketen als dit moet je zien. Ook al is het ding inmiddels 13 jaar oud. Mensen zouden er nog steeds weer in de rij gaan staan, omdat het was zo vet. Het was zo'n fantastisch effect.
Weten jullie hoe hoog Expedition Everest is?
Ik heb geen idee.
Het is het hoogste gebouw van Walt Disney World.
Mm-hmm.
Het heeft de Tower of Terror van de troon gestoten. Die is ietsje korter. Deze heeft namelijk een hoogte van 199,5 voet.
Gedeeld door 3 ongeveer.
Neerkomt op 60,8 meter.
Zo.
Ja, heel goed, snel uitgerekend. En de reden waarom ze dat getal kiezen, de Tower of Terror is 199 voet, dus die is net een klein beetje kleiner, is omdat bij de wetgeving schrijft voor dat gebouwen hoger dan 200 voet, die moeten een rood knipperend lampje voor vliegtuigen
op het dak. Dat zouden in de illusie aardig verpesten.
Ja, dus dat willen ze niet. Dus daar blijven ze net zo onder met een paar centimeter.
Ha.
Dus dan hoeft het niet.
Hoi.
Ja. Van het grootste gebouw in Orlando is het een paar stappen in Azië naar de kortste teleurstellende attractie. Vind ik, hè?
Ja,
ik vind het een fantastisch mooi aangeklede attractie. Maar elke keer denk ik, hebba.
Cali River Rapids.
Ja, was dit hem?
Ja.
Ik heb hetzelfde.
Het is eigenlijk een... Het is de River Rapid, dus gewoon de piranha van Animal Kingdom.
Eigenlijk van heel Walt Disney World. Er is geen andere soortgelijke rit.
Volgens mij oorspronkelijke titel de Tiger River Run.
Oh, dat zou kunnen.
Ik weet
wel dat er ook weer een ecologische les aan vastzit van dat je de boel niet mag platbranden en zo.
Precies, en eigenlijk ook hier ga je weer mee met een expeditie. Dus
je komt Michael Jackson nog tegen halverwege.
What have we done to the world? Look what we've done.
Ook hier ga je mee met een expeditiebedrijf. Dat je eigenlijk laat zien hoe je ook van de natuur kunt genieten zonder het helemaal te kappen. Op het moment dat je het station verlaat, ga je een lifthill op. Prachtig omgeven door mist. Je komt in een mooi gebied met gijzers die onder jouw boten doorgaan.
Ja, en ook echt omhoog spuiten.
Precies.
Weer, als je voorbij bent.
Ja, en dan kom je op een gegeven moment in het deel verbrande aarde. Waar je een grote truck ziet die half in het water ligt en probeert weg te komen. Verbrande bomen, al dat soort. Wat zet je op, Michiel?
Niks.
Oh, je zet de background muziek erop. Prachtig.
Ga door, we zijn helemaal hoor.
En je gaat eigenlijk onder een smeulend stuk boom ga je door om je afdaling te maken met een flink splash. vervolgens...
Ik doe hem wel uit, sorry. Ik got carried away there.
Vervolg je weg langs allerlei fonteinen en waterspuwende elementen. Passeer je een brug en daar kunnen mensen nog allerlei fonteinen bedienen waardoor je extra nat wordt gesloten.
Ja, maar dat is het einde al.
Dan ben je er al.
Redelijk snel na de lifthill zit de drop al. Dat is vlak voor het afgebrande gedeelte. En dan kom je dus in het in de verwoeste natuur terecht. Van kijk eens wat de mensheid heeft gedaan. Blablabla.
Maar
daar kolk je met je heen en weer.
En dan ga je de drop in. Want het hele verwoeste gedeelte is boven.
Ja. Volgens mij wel.
Oh,
ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja.
Maar na die drop heb je het ook gehad.
Nee, dat is het al geweest. Die drop kan wel. Je kunt er echt soaks kunnen uitkomen.
Ja, absoluut.
We hebben een schitterende vakantievideo. We gaan nog een keer even kijken naar hoe mijn vrouw echt vlats de volle lading krijgt. Maar echt
is vooral door de gijzer boven aan de lifthill.
Ja, die is goed.
Ja, dat is zo vet.
10 meter de lucht in. En meteen als jouw boot er overheen gaat,
dan komt
hij
weer.
En dat komt allemaal op jou terecht.
Ja, maar supermooie attractie. Enorm lange wachtrij.
Ja.
Echt heel erg lang. Dus het kan veel mensen wachtend zeg maar herbergen. En daarnaast is voor mij een van de favorieten in Disney Food die Yak & Yeti restaurant. Zowel het gewone restaurant als ook de counter service. Want daar kun je namelijk de turkey leg halen.
Ja, die ken ik dus nog niet. Die was voor mij nog niet open toen ik er voor het laatst was. Of ik ben er gewoon stijlloos heen gelopen, want hey, een attractie.
Ja.
Maar, nou, die moet wel open zijn geweest.
Dat zeg ik. Ik zeggen,
2016 ben ik er geweest.
Ja,
nee, ja. Niet ervaren dan. Maar ik heb hem toen ook echt wel als een half-day park ook bezocht. Ik had Animal Kingdom echt ingeschaald van, nou jongens, hier doen we een paar dingen in de ochtend en daarna gaan we nog even weer wat highlights in Magic Kingdom doen.
Ja, maar goed restaurant, veel Aziatisch eten dus. We hadden daar een keer een schotel, ik weet niet precies wat we hadden, maar we vonden het zo lekker dat we het recept uitgevraagd hadden en dat ze gewoon met een hele boodschappenlijst hebben vanuit de keuken kwamen, maar echt handgeschreven door de kop met alle ingrediënten wat erin zit, welke varianten van je van bepaalde kruiden moest hebben en dat was echt heel erg leuk.
Wat goed.
Ja, ik ben er ook twee keer geweest al. Ja. Ze accepteerden ook dining plan. Dat is een van de criteria voor mij om een restaurant uit te zoeken. En in Animal Kingdom heb je over het algemeen niet superveel zitrestaurants, table service restaurants. Ook vanwege de openingstijden vroeger, toen het park om 6 uur geloof ik sloot.
Ja, wandelen voor de dieren.
Ja. Ja. Inmiddels met Animal Kingdom en een avondshow zijn openingstijden langer.
Ja.
Maar ik kwam er wel een keer achter daardoor dat Jak en Yeti bijvoorbeeld door een externe partij gerund wordt. Zoals best wel heel veel restaurants.
Ja, absoluut. De pand, oh god, hoe heet het ook weer, die nu ook Space Restaurant gaan doen in Epcot. De Patina Group.
Oh, okay.
Die hebben ook zeg maar min of meer de naam gelekt voor het nieuwe Epcot restaurant. Maar goed, maakt niet uit. Ja, heel veel restaurants inderdaad. Ja. Zoals vroeger ook eigenlijk de hotels. Heel veel extern werden geëxploiteerd.
Ja, dat verbaasde mij toen. Want er was volgens mij in januari ook wordt pas bekendgemaakt welke restaurants er het jaar daarna weer meedoen met Dining Plan.
Het komt weer een beetje terug. Hè? In het beginjaren van Disneyland weer heel veel outside vendors.
Ja.
Daarna werd het allemaal Disney. Maar je ziet bijvoorbeeld met Starbucks en ook met dit soort...
Performance, Streetmosphere. Dus bijvoorbeeld de Divine, wat in deze regio loopt. Of Divine, ik dacht dat ze zoiets heten. Maar dat is een wandelende land.
Dat is te gek, ja.
Ja, dat is een externe performer die gewoon Disney inhuurt om
dus die komt ook met een Uber in die stelt naar het park toe. Ja, sorry, ik moet even verderop zijn.
Vloeken om alles binnen te krijgen voor de deur die gaat. Verder in Asia, ja, leuk. Flights of Wonder, een vogelshow.
Een avondshow.
Nee, rustig nou.
Ja, je loopt wel verder.
Nee, en nog iets anders.
Ik zeg wat en dan kom je gelijk zo banden bovenop.
Ja, omdat ik bang ben dat jij gelijk door naar de olifanten wil.
Nee, ik wil niet gelijk naar de olifanten. Oh. Dus dat. En je hebt de Maharaja Jungle Track. Een wat langere wandeling langs onder andere de tijgers en zo.
Maar dat vind ik echt leuk. Dat zijn ondergewaardeerde dingen op die dat mensen.
Echt heel mooi.
De ingang is ook weer zo heel onduidelijk. Dat is bij de uitgang van Kali River Rapids.
Ja.
En dit is een van de twee. Er is er in Afrika ook eentje. Ja. Een jungle track waarbij je zelf dus... dat is eigenlijk het dierentuingedeelte. Waarbij je dus langs dierenverblijven kan lopen. En deze die heeft onder andere tijgers. Ik zie hier ook nog vleermuizen en een komodo draak.
Maar het volgens mij hebben ze prachtig aangekleed. Want die tijgers die... Ja,
dat is
volgens mij bij de safari.
Ja, dat is die andere. Ja.
En die tijgers die wonen in ruïnes van tempels en zo. Ja. Het schitterend uit. Het is absoluut een aanrader. Ja. En inderdaad, de verwachting was heel hoog. Sowieso, de komst van deze show heeft ervoor gezorgd, wat je net al aangestipt, Jorn, dat het park langer open werd. En dus ook meer table service restaurants nodig had. De Rivers of Light. En daar is heel veel over gezegd. Het is heel veel uitgesteld ook. Uiteindelijk was het er. Jij hebt het gezien, Ralf. En...
Nee. Ik heb die... hoe heet dat? Die
tijdelijke show toen.
De Jungle Book show was dat.
Dat was het, ja.
Want Rivers dat heb ik gezien.
Het duurde. Rivers of Light was aangekondigd. Jongens, het komt er. En in eerste instantie leek het op toen ik in het voorjaar 2016 ging, toen we elkaar hebben ontmoet.
Ja, ja.
Nou, we zijn net op tijd. Nou, no way. Want er was drie keer niks te zien. En uiteindelijk is er een tijdelijke show neergezet. En ook Rivers of Light. Wat gaat
echt
daar
een
fout?
Een jaar later of een half jaar later is het...
Ja, het voldoet gewoon niet aan de verwachtingen. Kijk, ik vind het theater dat ze hebben aangelegd, zeg maar, op de oevers van die rivier, echt heel erg mooi. Het ziet er goed uit. Het is goed gethematiseerd, helemaal naar Azië. En het ziet er echt mooi uit. Maar ja, de show zelf, het zijn wat lichtgevende boten, noem ik het maar even, met een heel verhaal over ecologie en over natuurbehoud. En ja, het blijft niet.
Het is technologisch ook een complexe show, volgens mij. Want het zijn allemaal varende... praalwagens, zeg maar. In plaats van een parade die door Main Street rijdt, is dit op water. Een beetje wat ze in Tokyo Disney Sea dus ook.
Ja,
heel lang al doen en daar goed. Epcot ook, ja. Ja. Maar hier staan ook performers op. Dus klopt. Er staan ook danseressen en dansers en allemaal verklede figuren op die boten. En die gaan dan weer tussen allerlei boten met vuureffecten en lichteffecten door. En volgens mij was dat voornamelijk in het begin, waardoor het zo lang duurde. Het was gewoon technisch heel erg lastig om het goed te krijgen.
Precies. Ja, en dat zag je eigenlijk ook al wel bij die Jungle Book show. Dat ging toen een beetje mee op die real life, of hoe noem je dat?
De real life Wonders of Nature.
Nee, ik bedoel de
live action live remake action, van Jungle Book. Sorry,
precies, ja. Daar ging je eigenlijk op mee.
Ja, klopt.
En het was grappig, maar het was. Nou,
ik sta me eens bij dat het cringe worthy was.
Ja, ik ben dan wel dat ik het een kans wil geven. Maar de mensen om mij heen, in mijn zeer nabije directe omgeving, niet. Dus ik ben eigenlijk een beetje de enige die bleef zitten.
Ja, ze hebben er wel echt een heel erg mooi podium.
Ja, maar dat zeg ik. Ja, het ziet er prachtig uit. Die tribunes zien er fantastisch uit. Echt goed gethematiseerd.
Ja, ergens vind ik het wel jammer. Want die hebben ze dus echt vlak voor de Expedition Everest neergezet.
Ja.
Waardoor dat mooie uitzicht wat je altijd had vanuit bijvoorbeeld vanaf Discovery Island of dat fotopunt waar we het eerder over hadden. Dat is nu wel deels verpest door die lege tribunes die er overdag voor liggen.
Ja, maar het is wel als een soort van ruïne ook weer opgebouwd.
Ja, dus het misstaat niet.
Nee, het past wel. Het is wel aangekleed.
Maar het is wel leeg overdag. En het ligt er maar. Gaan we naar Afrika?
Dat lijkt me wel. Maar we moeten bij een fantastische naam.
Ik zet alles op voor je.
Tussen
Afrika
Azië
in Amerika.
Maar tussen hoe heet dat liedje van Afrika? Van
Himalaya. Himalaya.
Geen
tot aan de Afrika. Nee, toch? Is het niet Afrika van K3?
Ik denk het wel.
Waarom zoek je dit op?
Weet ik niet. Maar we gaan naar Afrika. Als je dat doet, dan kom je aan de linkerkant nog langs het fantastische genaamde etablissement. Het heette Drinkwalla. En daar kun je de frozen beverages kopen. Drinkwalla, goed hè. Wat sowieso opvalt is dat je bij een heleboel kleine counterservice restaurants allemaal alcohol kunt krijgen door heel Animal Kingdom heen. Van de meest fantastische shakes met alcohol tot de Dole Whip met rum. Maar bijna overal kun je gewoon alcohol krijgen.
En waarom is dat?
Geen idee.
Ja, grappig.
Ja.
Tenminste grappig, ja. Maar het heeft niet het... het trekt niet het publiek aan wat er in Epcot altijd te vinden is. Van de jong volwassenen die dan volgens mij voor het eerst alcohol mogen drinken. En die dus ook echt compleet losgaan. En half bezopen door zo'n park heen lopen.
Nee, maar heb je bijvoorbeeld ook een frozen Coca-Cola met Captain Morgan Spiced Rum. En een coconut lychee lemonade. Parrot Bay coconut rum, lychee en Odwalla lemonade.
Ik zie me zo voor me dat mensen die deze podcast luisteren hebben net de tosti-ijzer erbij gepakt vanwege alle snacks die we hebben benoemd. Ja. En grijpen nu naar het drankkabinet. Ondertussen kan ik melden dat het liedje Alle Kleuren heet.
Oh,
van de regenboog.
Sorry. We gaan naar Afrika.
In Amerika.
Kan niet meer. Ja. Kan niet meer. misschien je mist een echte DJ, hè?
We komen nog langs, of hadden we die net al genoemd? De vogelshow, Flight of Wonder.
Ja, even genoemd.
Ik heb nooit gezien.
Nu
ik
ook niet. Uitgebreid of gerethemed met karakters van Up.
Oh.
Dus Carl en Doug en Russell.
Ja, ja, ja. Ja, ja
die en ook en, een, en die vogel komt binnenkort ook in Animal Kingdom als meeting group Kevin. Character. Kevin.
Oh, ja. Oké.
Okay. De blauwe vogel.
Kevin! en dan loop je op een heel erg groen pad. Helemaal aangeklimd met allemaal vegetatie.
Ja.
Dat vind ik altijd nog een gebied waar ze volgens mij nog wel een uitbreiding kunnen doen. Ja. Of
er zijn
een
er op de jaren heel veel geruchten gegaan over uitbreidingen. We moeten het denk ik, als we richting Pandora hebben, even het Beastly Kingdom aanstippen. Want dat was fantasie. Maar ook Australië is bijvoorbeeld al heel vaak genoemd als werelddeel dat een plek zou moeten krijgen. En dat zou dan voor Finding Nemo een goede plek kunnen zijn geweest.
Heel ver lopen hoor dan.
Ja, je hebt de kangaroes, je hebt de wallabies, je hebt de struisvogels. Je kunt daar natuurlijk ook best wel wat op attracties mee verzinnen. En Afrika, Azië, als je echt in werelddelen gaat. Maar dat is nooit echt van de grond gekomen. Maar dat zou een plek kunnen zijn. Want daar is volgens mij heel veel ruimte voor uitbreiding inderdaad.
Wat ik het mooi vind aan dat pad tussen Azië en Afrika. Daar heb je heel mooi zicht op de Tree of Life.
Ja.
En daar staan ook vaak van die fotografen voor die magic shots, weet je wel. Dus dat je je handen dan houdt dat er een vlinder op zit. Of een
ik zo suf.
Ja, maar
ja, ik vind Magic Shot zo suf.
Ja, maar...
En je hebt ook een goed uitzicht op de Tree of Life.
Ja, dat zeg ik. Van maar jij luistert niet.
Je hebt ook een heel goed uitzicht op de Tree of Life.
Je koptelefoon maar op één oor hebt, Jorn. Hoor je dat niet?
Ja, dan kom ik net het K3 in starten. Dan zou ik ook zo meer een koptelefoon op willen hebben.
Maar goed, maar we komen in Afrika.
In Afrika.
Ja, je komt dus aan... Want Afrika is neergezet als een ook weer een dorpje, Afrikaans dorpje.
Harambe.
Harambe. Met een eigen... hoe heet zoiets?
Ik wil
zeggen survival zeggen. Nee. Wat ga je nou doen in Afrika? Dan ga je
safari.
Op safari, dat is het woord. Oh. Savanna? Nee. Safari. Maar je komt eerst nog op de hoek langs het Tamu Tamu Refreshments.
Ja, oh ja, en daar, ja, precies.
En daar kan je de Dole Whip met rum bestellen.
Kijk.
Ja, en daar tegenover bij dat
wil ik even noemen.
Mahindi, dat is ook zo'n heel klein tentje. Daar heb ik die nootjes vandaan. Met dat cinnamon glazed pecans. Oh. En die maak ik dus elk jaar thuis met kerst.
Ah, okay.
Die komen daar vandaan.
Leuk dat je ze een keer mee hebt genomen ook trouwens. Weet je nog die ene keer, joh?
Nou. Had ik het niet gedaan?
Nee, nooit. Afrika. Ja, de Festival of the Lion King is een show die daar wordt opgevoerd. Die stond eerst met het grote gebouw in Camp Minimiki. We moeten heel veel vertellen voor we ze meteen echt Pandora in mogen.
Ja.
Over de geschiedenis van dit land. Het is een fantastische show. Ik kan niet anders zeggen.
Echt heel goed.
In the round. Bij turbines worden tegen elkaar opgestookt. Een beetje zoals bij de Buffalo Bill Show in Parijs. Maar met schitterende animatronics en zang en dans, musical.
In het begin neergezet als een soort van budget show. Met oude praalwagens die in de...
De Disneyland Anaheim Lion King parade.
Precies, ja.
Klopt.
Ja.
Toen werd er nog voor elke filmrelease een aparte parade. Een grote parade neergezet. Ook de beginjaren van Parijs hebben dat gehad. Aladdin heeft een eigen parade gehad bijvoorbeeld en zo. En Mulan. Elke release werd echt uitgebreid gevierd toen. En deze praalwagens en de giraffen, die koppen die daar zo uitsteken. Die komen daar vandaan.
Ja.
En volgens mij... ook zo'n recycled ding uit de Aladdin-parade die in Anaheim plaatsvond, zijn de kamelen gebruikt voor de vliegende tapijtjes in het Magic Kingdom Adventureland.
Ja.
Die staan er omheen in spugen water.
Ja.
Dat zijn die kamelen.
Maar ik vind Afrika, los van de Lion King Show en de safari zelf, zeg maar, vind ik zo'n ontzettend mooi gebied met die Harambe dansen zo, of die trommelaars.
Ja. Ja, het is niet geperfectioneerd.
Maar het ademt heel veel sfeer uit.
Ja.
Het is maar heel klein. Dat vind ik dan weer het nadeel.
De Harambe Market, waar al die restaurantjes en
een nieuw gebied is dat.
Precies. Daar zit ook een van die beroemde muren. Weet je hebt nu in Disney tegenwoordig overal de Purple Wall en de Rainbow. Daar heb je ook zo'n muur met zo'n old school Mickey die daar op is getekend.
Ja,
dat is ook zo'n muur waar veel mensen selfies nemen.
Ja. De Lion King Show, die hebben we eigenlijk al wel benoemd nu. Maar het prijsnummer van dit land. En ik denk
misschien
ook,
wel bijna van heel Animal Kingdom.
Nou, exact. Ik noemde het net al eventjes Expedition Everest. Maar te gek. En Pandora, daar staan nu de wachtrijen.
Nee, echt iedereen gaat de trein naar Rafiki's Planet Watch.
Ja.
Komen zo op. Wat maakt dit park zo uniek? En wat is inderdaad gewoon echt uniek voor alle Disneyparken in de hele wereld? Dat is de ongekend uitgebreide Kilimanjaro Safari die je daar kunt doen. En waar je ook echt wel van tevoren voor in de rij moet staan. De attractie duurt 22 minuten. 'S Ochtends is hij weer anders, want de dieren worden net wakker. Het is
pas.
Wauw. Het is een safari. Je gaat in een jeep door een safari. Maar dan wel safari, dan Disney-stijl. In het begin hadden we het al over de Jungle Cruise. Dieren vallen in slaap. Hoe ga je dat doen? Ze hebben hier zo slim de gebieden afgezet met je ziet nergens een hek. Maar die dieren die kunnen niet verder dan de berm achter hen. En toch ziet het er natuurlijk uit. En je zit midden in actie.
Boomstronken die vanuit de wagens uitzien als een boomstronk. Daar zitten voerbakken in. Water daar lopen onder. Water lopen er allerlei... hekken en zo, dat ze er niet inderdaad doorheen kunnen lopen of zwemmen.
Ze hebben in het begin, toen het park in zijn testfase zeg maar zat, hebben ze nog wat moeten aanpassen. Want ze hadden ook wat, volgens mij, een dode olifant neergelegd. Een prop.
Ja.
Er zat een verhaal achter.
Ja, tegen stropers.
Stropers.
Maar dat werd toch niet zo heel erg.
Met een klein, want er stond een klein.
Big Red, Little Red.
Er stond een klein olifantje naast.
De Winen.
Een levende. Moeder lag dood in de vrachtwagen. En wij gingen dus achter de stropers aan. Want die waren in de buurt gesignaleerd. En dat was het verhaal.
Ah, goed.
En dat hebben ze er in de loop van de tijd uitgehaald. Wat precies de reden daarvan is eigenlijk. Dat ze het uit hebben gehaald, weet ik niet. Maar meer dat...
Onder andere de schok die mensen... dit is een gezellige familieperpark. Hoezo ligt hier een dode olifant? Oma Walt. Ruik die troep eens op.
Ja. Of doe er een broodje omheen.
De leeuwenkuil is ook echt heel mooi. Of muziekkuil. Het is een rotspartij. waar een aantal rotsen die worden, ik dacht, koel gehouden. Dus daar loopt water doorheen. Echt, dat het afkoelt, zodat die leeuwen daar allemaal op gaan liggen. Want die vinden dat lekker in die warme zon.
Dat
Florida.
Soort trucs. Zo slim. Ja. Zodat zo goed gedaan.
Ja. En er zijn inmiddels ook een heleboel packages te boeken waar je extra voor moet betalen. Rond de ritten. Ook eigenlijk bepaalde gebieden waar je dan wat meer...
Dan mag je uitstappen.
Precies.
Begeleid, hè? Maar serieus.
Maar ze hebben die dieren inmiddels ook zo getraind dat je bijvoorbeeld op een van die, die trips kom je bijvoorbeeld altijd de snelpaarden tegen, omdat die op hun route zijn naar het nachtverblijf toe. En het is zo getimed, de starttijden van die trip, zo getimed dat je altijd de juiste dieren tegenkomt.
Ja, de dieren zijn zo geconditioneerd in de loop van de tijd dat die precies... Ja. Ja. Vaste eettijden hebben en die weten precies wanneer ze het eten komt en dan worden ze wat actiever. En dat was ook een reden waarom ze toen ze de openingstijden gingen verruimen voor het park en ze ook nacht safari gingen aanbieden.
Heb je die ooit gedaan of de nachtsafari?
Ja. Dus in het donker, als de schemering al ingevallen is. Ja. Ze hebben ook allerlei lampen extra geïnstalleerd. Klopt. Langs de route.
Ja,
die dan...
om de zon eigenlijk te simuleren in een bepaald proces. Ondergaande zon. Ja. Dat ziet er heel indrukwekkend uit.
Maar ze hebben dus nieuwe dieren moeten laten invliegen. Omdat hun eigen dieren zo geconditioneerd waren. En die hebben een soort van
tijden.
Nou, tot en met 5 uur dan sta ik buiten. En dan
ik lok uit.
In.
Ja, precies.
Punch.
Voor s'avonds hebben ze voor bepaalde dieren hebben ze dus extra...
De nachtploeg.
Versies aan.
Nou, we hadden inderdaad wel toen wij met die jeep s'avonds reden. Dat, ik weet niet of die er lopen, maar de witte neushoorn.
De witte neushoorn?
Kan dat?
Heb ik nog nooit gezien?
Ik weet het niet.
Nou, in ieder geval, die kwam volgens mij echt vlak voor onze jeep voorbij. Maar ik twijfel...
Weer halt.
Ja, maar dat was serieus indrukwekkend. Opeens zat er zo'n beest naast je jeep. Wow. Echt heel tof.
Ja.
Maar ik blijf ook altijd als je door de, niet door de giraffen, maar langs de giraffen rijdt. Het ziet er wel super gaaf uit.
Die komen gewoon echt bij je jeep aan, inderdaad. Ja. Die staan echt heel dichtbij.
Ja.
Sorry, ja. Wat vind je melig?
Maakt niet uit hoor.
En dan is de koffie niet staat op de neus.
Start dan nog even K3 in.
Nee. En inderdaad, als je de safari verlaat, dan vlakbij heb je, die we net even benoemden, de Gorilla Falls Exploration Trail. Prachtige wandeling ook langs het Gorilla Verblijf. En ja, schitterend aangelegd gebied. En ook als ik denk, ja, safari, het zal wel. Dit is echt Disney theming en attractie. En dit is uniek in de wereld.
Deze hele attractie, dus het oppervlakte wat deze savanne in beslag neemt, dat is net zo groot als het oppervlakte van de Magic Kingdom.
Wauw. Holy shit. Ja, gigantisch.
Zonder muis, hoewel ze er ook wel zijn.
Nou, ongetwijfeld.
Ja.
Dan verlaten wij Afrika en gaan richting het laatste land. Laatste toegevoegde land.
Nee, we moeten eigenlijk wel een Rafiki Planet Watching.
Dat is waar, exact. Want je noemde net al eventjes exact, maar die heb ik dus nog nooit bezocht.
Ik heb het één keer gedaan.
En? Want je moet dus se in een treintje, een oude stoomtrein. Ja. Een beetje Harry Potter-achtig zijn, zoals in Universal.
Wel mooi. En de perfecte gelegenheid zo meteen voor Zootropolis.
Ja, dat lijkt me ook.
Het is een soort tramtour, want je krijgt een kijkje achter de schermen. Want je de trein, als ik het me goed herinner, kijk je altijd naar één kant van de trein. Dus je zit zo met de bankjes één kant op te kijken.
Ja.
En dan ga je dus onder andere langs de verblijven, de hokken waar de dieren van de savanne... 's nachts verblijven.
Ja.
En dat zie je dus ook gewoon.
Oh,
je ziet het gewoon achter de schermen.
Want je gaat naar de conservation station en je krijgt dan meer te zien over hoe verzorgen we onze dieren, hoe doen we fokprogramma's. En...
Precies.
Ja.
En je hebt een petting zoo en dan kun je gewoon kleine varkentjes aaien.
Oh, echt?
Schertig, hè?
Ja, dat is echt heel leuk.
Dat is een beetje het edutainment gebeuren. Ja. Daar wordt meer, is meer de nadruk op het leren van over de dieren. En daar volgens mij... broeden, dat klinkt heel raar, maar daar
nesten, kassen.
Ja, daar worden de kleintjes geboren.
Ja, het hele fokprogramma. Ja, precies.
In 2018 kwam er opeens een gerucht dat het ineens zou stoppen, Rafiki Planet Watch. En dat is nog niet, we nemen deze podcast op begin 2019, nog niet gebeurd. Het is nog steeds operationeel. Maar het hing wel inderdaad ook samen met de geruchten, je noemde net al eventjes eraf, over dat wellicht op een gegeven moment ook, lang leven de IP's, een Zootropolis, Zootopia land wordt geopend in Animal Kingdom. En die is ideaal om met die trein te doen. Want in de film ga je ook met de trein richting deze make-believe stad waar dieren... ja. De dienst uitmaken.
Ja.
Het is wel even, doet me denken aan Harry Potter in de beide Universal Park in Orlando, waar je ook met een trein van het ene naar het andere park gaat. Dit blijft binnen de boundaries van het park, maar Planet Watch van Rafiki kun je alleen maar met deze stoomtrein bezoeken. Ja. Best opvallend eigenlijk.
Ja. Nou goed, laten we dan inderdaad over de nieuwe brug van Afrika naar Pandora, the World of Avatar, lopen. Maar het land is daar niet zomaar gekomen. Dat was eerst Camp Mickey & Minnie, eigenlijk een placeholder. Voor een van de themagebieden die daar groots was aangekondigd en ook best wel is uitgewerkt, alleen nooit tot wasdom is gekomen, namelijk Beastly Kingdom.
Ja, de fantasiedieren. Je zei het al in de openingspiece van Michael Eisner. Dit park wordt een home voor allerlei soorten dieren. En hij noemde duidelijk ook fantasy animals. En dit zou een land moeten worden waar sprookjesdieren, fabeldieren, draken, eenhoorns en draken zouden leven. dat is er. Nou, dit was de Michael Eisner tijd. Hè? Niet te lang daarna opende DCA en opende het Walt Disney Studios Park. Granted, Animal Kingdom was vanaf dag 1 prachtig aangekleed, maar we zeiden net al heel, heel licht op attracties. En het was vooral, in fase 2 gaan we dit doen. Fase 2 kwam niet.
Vergeet niet dat dit het eerste park was wat geopend is na Euro Disneyland. Dus het financiële fiasco van Euro Disney. Wat echt
werd nog steeds gevoeld.
Heel erg.
Ja, juist.
Maar de ontwikkeling van dit park was wel al begonnen vlak voor die, of ver voor die, de opening daarvan. Dus dat is ook een van de redenen dat het nog steeds wel heel erg mooi eruit ziet en veel theming kreeg. Maar er is wel meteen geschrapt in de budgetten van, dan gaan we dit parkdeel nog maar even niet doen.
Het was gewoon inderdaad gewoon begroot voor fase 1, maar toen het park zo ontzettend over budget heen ging, want het is volgens mij een totale kostprijs van 1 miljard of zo. Moest gewoon besloten worden van, joh, wat gaan we doen? Nou, het allerbelangrijkste voor dit park waren de dieren. Dus de safari en dat soort onderdelen was allemaal heilig.
Maar daar hebben ze zich ook op verkeken, hè? Wat de dieren qua onderhoud en voeding en verzorging en ook hokken, want ze hebben heel veel experts in laten vliegen die in de dierenwereld zitten, dus de dierentuinwereld. En die kwamen met allerlei voorschriften van hier moet een leeuwenhok aan voldoen. En dat was allemaal meer en duurder dan ze dachten.
Ja, dus moest op een gegeven moment een keuze worden gemaakt. Oké, wat doen we? Gaan we Dinoland doen of gaan we Beastly Kingdom doen? En toen is voor Dinoland gekozen. Ook inderdaad omdat er een film aan zat te komen met een dinosaurus in de hoofdrol. Ja. Maar het mooie was, Beastly Kingdom was dus een themagebied dat bestond uit twee delen. Een kwade of een evil kant en een goede kant. De goede kant zou twee attracties krijgen. Een bootrit, eigenlijk helemaal, dat heet voor mij Fantasia Gardens.
Ja.
Helemaal geënt eigenlijk op de film Fantasia. Dus je ging langs scènes en dieren en elementen van die film. En het had, Quest of the Unicorn. En dat was eigenlijk een heel groot doolhof, zoals we dat kennen in Parijs. Alleen het doolhof kwam uiteindelijk uit in een kasteel en via allerlei trappen en zo kwam dan uit bij een grote animatronic van een eenhoorn die daar in zijn nest, zeg maar, lag.
Ik weet je dat ik eigenlijk niet wist of ik ben het vergeten dat het al zo uitgewerkt was, deze plannen? Maar al redelijk nieuw.
Ja, je moet even goed de tijd inderdaad. Als je dat ernaast legt van waarom ze voor Dinoland USA gekozen hebben. Nou, er kwam een dino-film aan in 2000.
Ja.
Maar tegelijkertijd, dit was net na het succes van Jurassic Park. Wat zo'n hele dino-boom in de jaren 90 veroorzaakte.
Dat was
een dinosaurus.
94 was dus.
In 99.
Nee, dat is later. Dit is later pas. Want dit is eigenlijk nog allemaal in de eerste fases. 94, 95. Toen het eigenlijk al uitgesteld was. En waar jij op doelt. Is eigenlijk uiteindelijk de nekslag geweest waarom het nooit is geworden. Maar naast het goede deel had je ook een evil deel. En daar zat een attractie in die bij ons allemaal, zeg maar, de harten sneller doet kloppen. Dat heette Dragon Tower. En dat was inderdaad een kasteel, worn down, lelijk. Echt, daar huist het kwaad in. En inderdaad, daar zou dus ook een animatronic in komen van ongeveer 30 feet hoog. Van een grote vuurspuwende draak. Waar je met een rollercoaster langs ging. Een rollercoaster waarvan de karretjes onder de track hangen. En dat moesten eigenlijk vleermuizen zijn met wie jij samen op pad ging om de schat van de draak te stelen. Dat was het grote verhaal. Maar goed, het was dus inderdaad al wel helemaal uitgewerkt. Concept art allemaal gemaakt. Alleen budget was dusdanig overtreden eigenlijk dat ze daar, of overschreden, zodat dat niet meer konden maken. Park ging open. Maar het zou voor een tweede fase wellicht nog in aanmerking gaan komen. De pijn van Parijs werd gevoeld. Ja. Gaan we die tweede fase doen? En toen, Jorn, wat kwam er toen in? Iets ten noorden van de Disney Park.
Universal ging ook uitbreiden. Precies. En die kwamen met Islands of Adventure. En Disneyland Parijs zo tegenviel en er heel erg werd bezuinigd op allerlei uitbreidingen ook in andere parken. Toen zijn er ook heel veel Imagineers die op projectbasis worden ingehuurd. Die hebben Disney verlaten. En heel veel daarvan die zijn overgestapt naar Universal Creative. Waar ze onder andere verder gingen met de plannen die ze voor Beastly Kingdom gemaakt hebben. Wat uiteindelijk resulteerde in hoe heet dat parkdeel ook alweer? De Lost Continent.
Lost Continent, klopt. Met als grote blikvanger een coaster met draken.
Ja. De Dueling Dragons. Ja, een mooie B&M.
Fantastische baan. Wie, hebben jullie hem nog dueling kunnen doen?
Nee, volgens mij toen ik hem heb gedaan, reden de treinen niet meer. Één keer wel, ja.
Want er was ooit een near collision ooit bijna, bijna fout. Ja. Het ging echt, je ging rakelings langs elkaar heen, weet ik. Nou, iemand met iets te lange benen en iets te hoog voorhoofd in de verschillende wagentjes is kennelijk een keer fout gegaan. Dus op een gegeven moment was het alleen maar de een of de ander. Dus het hele echt uniek selling point van deze coaster stond uit. Super jammer.
Ja.
Dat is nu, of dat wordt nu omgebouwd.
Hij is helemaal weg. Hij is gesloopt. Beide coasters zijn gesloopt.
Dit wordt de grote headliner voor Universal in de zomer van 2019. Harry Potter rollercoaster.
Die plek wordt nu gebouwd. Die door het
Forbidden Forest gaat.
Oh, oké.
Okay. Ja.
Maar goed, met een Lost Continent en als grote blikvanger Dueling Dragons, dat in 1999 opende bij de grote concurrent. Dan hebben we het, je noemde het net al, de nekslag toch wel voor Beastly Kingdom.
Want wat vind je was in het begin, het was een hele onduidelijke marketing die dit park had. Het trok helemaal niet zoveel bezoekers. Maar
fantastisch om rond te lopen, want je had nauwelijks wachtrij.
Ja, en een jaar later heeft Michael Eisner het park zelf bezocht. En toen zag hij inderdaad alle elementen van Beastly Kingdom zag hij terugkomen. Een unicorn, kiddie coaster, de Dueling Dragons. Allemaal thematisering die ze eigenlijk voor Beastly Kingdom hadden bedacht. Zag hij daar gewoon één op één bij wijze van spreken terugkomen. Toen dacht hij, oké, klaar, dit gaan we niet meer. Dit gaan we niet meer doen.
Ja.
Natuurlijk zal zonder daar het budget ook bij van doorslaggevend belang zijn geweest.
Ja, want daarna kwamen dus alle de cheapquels, dus de films direct to video sequels. Dus vervolgfilms op alle Disney Classics. Toen werd er heel erg daarop bezuinigd. Ze gingen met hand-drawn animation gingen ze stoppen. Alle parken die gebouwd werden. Nou, de Walt Disney Studios, DCA. Dit is California Adventure.
Ja.
Waren Hong Kong Disneyland. Dat waren allemaal parken die met een klein budget gebouwd zijn. In Azië werd er inmiddels nog wel even een park neergezet. Wat liet zien dat als we wel geld hebben en budget.
Wat we dan kunnen doen. Ja.
Tokyo Disney Sea. Maar
En voordat Eisner naar Islands of Adventure ging, was er wel sprake van, misschien krijgt Beastly Kingdom nu wel een kans. Want als reactie op Universal zou Disney alle vier de parken een grote nieuwe e-ticket gaan bouwen. Dus toen dachten we, dan komt Beastly Kingdom nu daar.
Alsnog, ja.
En uiteindelijk hebben ze gewoon, een aantal jaar later is het Expedition Everest. Waar eigenlijk dus die hele grote element van dat draak waarschijnlijk dus gewoon de Yeti is geworden.
Ja. Ja, al die jaren bleef dat land, het bleef Camp Mini Mickey, of Mickey Mini. Het was, ik vond het leuk. Het was best grappig.
Character meet and greets.
Je had er vanaf een hub kon je naar vijf verschillende plekjes waar je Mickey Mini in safari outfit op de foto kon. En je kon ze allemaal mooi af in één rijtje. Beetje zoals de character spot in Epcot, met name even kwijt. Dan kun je ook van character naar character naar character lopen. En je hoeft, als je die eerste wacht hebt gehad, dan heb je alle vijf vervolgens op een rij. Fantastisch. Ja. De Fab 4, de Fab 5. Maar meer was het niet, los van dat daar dan ook jarenlang een theater stond van het festival van The Lion King. Die dus nu weer een nieuw en veel logischer huis heeft gevonden in het Afrika-gedeelte.
Ja.
Goed, dus we hebben Camp Mickey Mini, wat eigenlijk niks is. Beastly Kingdom ligt absoluut definitief op het hakblok. En nu is er dan toch nog een land gekomen dat nog steeds goed is voor urenlange wachtrijen, zelfs 2 jaar na opening. En Ralf, je bent de enige die er ooit is geweest. Het is alsnog de komst van fantasiedieren.
Ja,
het is een beetje geshoehorned.
Het begon allemaal ook heel raar, want Disney was een beetje in een spending spree. Ze hadden Marvel net overgenomen. Volgens mij waren ze rond diezelfde tijd, hadden ze Lucasfilm ook al ingelijfd. Was dat in 2010?
Ja, dat is redelijk...
Of is dat net later geweest?
Oh, wel rond die tijd. En toen hebben we
en toen
James
kwam
Cameron...
In 2011 kwam ineens de aankondiging... We gaan met James Cameron in zee. En we gaan Pandora naar Animal Kingdom brengen.
De film Avatar was toen een paar jaar oud. En er werd wel gesproken over een deel 2. Maar die is er nog steeds niet.
Nee.
Het is best een rare gok om een land...
Deel 2, deel 3, deel 4, deel 5.
Avatar was officieel wel een hele poos de best bezochte film ooit, toch?
Het is heel lang de meest succesvolle qua opbrengst, dacht ik, geweest. Vanwege... het was een 3D-film.
Moest je allemaal die bril bijkopen?
Ja, dat. De kaartjes waren duurder. Dus dat hielp ook mee met de verkoop. Maar het was ook best wel voor die tijd revolutionair hoe die gefilmd was. Want ze hadden dus heel veel 3D... of scènes echt in 3D met twee camera's gefilmd. In plaats van tegenwoordig worden heel veel films naderhand door een apart effectenbedrijf omgezet naar 3D.
Gever 3D'd.
Ja. Dit was echt natuurlijk met twee camera's opgenomen. Hij heeft een hele wereld neergezet. Een hele bijbel is een beetje geschreven van zo ziet de wereld Pandora eruit. Maar allemaal voor vervolgfilms. En die zijn er tot nu toe nog steeds niet.
Volgens mij beginnen ze nu met productie van deel 2.
Ja.
En inmiddels is het natuurlijk bijna 100% onderdeel van Disney.
Met Fox? Niet... Ja, volgens mij wel.
Want het is uitgebracht. De film Avatar is
Bob Iger heeft er laatst ook iets over gezegd. Dat deel 2 en deel 3 zijn inmiddels gegreenlit volgens mij. En deel 4 en 5. Of dat deel 2 is gegreenlit en deel 3 en 4. Twee liggen er nog ter begoedkeuring op een bureau bij iemand.
Ja.
Maar er komen dus meer films. Maar goed, los daarvan. Het lijkt allemaal niet per se nodig. Want het land is een succes.
Vergelijkbaar met Cars Land. De film hoeft niet per se een succes te zijn. Cars 2. Om toch tot een super gethematiseerd themaland
of de film hoeft niet meer zo top of mind te liggen bij heel veel bezoekers. Ja. Je hoeft hem niet gezien te hebben. De wereld is geschetst één generatie na de gebeurtenissen in de film Avatar. Je hebt de planeet Pandora, dat inmiddels dus verlaten is eigenlijk. En daar word je door Ace, ik weet even de afkorting niet, maar je wordt er eigenlijk op expeditie genomen. En ja, er huizen twee attracties in het land. Flight of Passage en de Navi River Journey. Het bijzondere is, het is één showgebouw. En de attracties liggen boven elkaar. Dus de River Journey, de bootrit, zeg maar een mini-versie van de Pirates, bij wijze van spreken. Flight of Passage, zeg even Soarin' on steroids. Die liggen boven elkaar. Flight of Passage heeft een aantal theaters, maar nog steeds is de attractie niet volledig in gebruik. Omdat ze onder andere ook problemen hebben. Gewoon technische problemen met oververhitting. Bijvoorbeeld in de theaters. Waardoor af en toe brandalarm afgaat. En het hele gebouw ontruimd moet worden. Inclusief de River Journey.
Oh, wow.
Dus ze hebben nog wel wat problemen. Maar de manier waarop dit land is gethematiseerd. En daar ligt. Je ziet het al eigenlijk vanaf Discovery Island. Zie je de Floating Mountains al. Je ziet de watervallen. En je wordt echt het land ingezogen. Ja, je kunt daar bij wijze van spreken gewoon een uur of anderhalf uur rondlopen zonder iets te doen. Alleen maar je verwonderen over van hoe dan.
Alle vegetatie, allemaal fantasie, alles leeft en reageert. En s'avonds komt het nog meer tot leven met dat bioluminescent.
Ja, dat wordt nu al ietsje minder, want er is heel veel gebruik gemaakt van dat, zeg maar, van dat blacklight verf. En dat neemt wel een beetje af.
Okay.
Maar ook de audio op elkaar is afgestemd, zodat het eigenlijk de dieren in het woud, zeg maar, met elkaar praten en communiceren. Mm.
Ze hebben best een gewaagde keuze gemaakt door geen echte, of geen dieren, geen Pandora dieren en ook de blauwe Avatar-wezens, de Navi.
Ja, die komen er niet voor.
Die komen niet in het land voor, maar alleen maar in attracties.
Okay.
Ja. En Flight of Passage, alleen de wachtrij al is episch. Gewoon zo ontzettend mooi. Er zit een animatronic in van een Avatar die in zo'n bad ligt eigenlijk. Wat je ook in de film volgens mij ziet. Ja, het is zo indrukwekkend. Maar ook de hele opbouw en het grottenstelsel waar je doorheen gaat. Op een gegeven moment kom je op een soort, de base eigenlijk vanuit waar die expedities zijn gedaan. Voordat je uiteindelijk in jouw... de attractie ingaat, de voorshow ingaat. Verteld wordt dat je aan een banshee, dat is dan zo'n vliegende draak, zeg maar, gelinkt gaat worden. En je vliegt op de rug van zo'n beest mee door dat hele landschap, wat je eigenlijk buiten al hebt ervaren.
Flight of Passage is een woordspeling op Rite of Passage. Dat is een ceremonie die iemand moet doorstaan om ergens echt bij te horen.
Ja, volwassen te worden
of iets dergelijks.
Ja.
Dus met Flight of Passage, elke Navi moet een keer op zo'n banshee gevlogen hebben.
Ja. Nou, en dat is ook echt wel een fijn, want je zit op een soort motorfiets, lijkt het eigenlijk. En die beweegt dus met je mee, waardoor je het idee hebt dat je zelf vliegt en je echt op zo'n beest zit. En dat je voelt dat beest ook ademen. Dus zeg maar waar jouw knieën omheen zitten, dat zet er op een gegeven moment een beetje uit en dat klimt in, waardoor je echt dat beest voelt. En je leest ook wel in reviews dat mensen echt geëmotioneerd raken door die rit. Dat heb ik zelf niet, maar kan het me wel voorstellen.
Wel een bikkel.
Dat ook. Maar het is echt wel heel erg indrukwekkend. Het is wel zo dat het ritsysteem is ontwikkeld door een partij die nieuw was eigenlijk voor Disney. Dus die hadden nog niet zoveel ervaring met hoge capaciteit laden, uitladen. En dat merk je ook wel, want het is best wel een ingewikkeld systeem. Je moet op een soort motorfietsers plaatsnemen, waarbij je helemaal naar voren moet leunen. Dan komt er een steun achter in je rug. Vergelijk het een beetje met
Troy. Toverland.
Boosterbike. En dus ook Tron. In Shanghai.
Maar als je dus net al even iets te veel naar voren zit of net niet helemaal goed zit, dan komt die rugsteun wel erg hard naar je toe. En dan heb je gedurende de hele rit geen adem meer. Dat hadden mijn vrouw en mijn dochter. Die zaten echt niet relaxed, waardoor je dan ook al niet meer van die rit kan genieten. Terwijl
heel emotioneel een rit is geworden.
Voel je het beest onder je wel ademen, maar jij kan niks.
Ja, maar ja, omdat
je
er maar
zo blauw was en even daar weer uit eigenlijk.
Precies. Maar omdat je ook maar wordt aangemoedigd. Ja, schuif helemaal naar voren, ga goed zitten. Dat is een soort drill wel, weet je wel. En als je dat dus iets te letterlijk neemt, denk ik van ja, het zal wel. Dan komt die beugel in je rug. En dan komen de platen om je been heen, om je zeg maar te verankeren. Ja, dan zit je niet relaxed.
Nee.
Weet je? Dan zit je en dan moet je ook nog een keertje die attractie door. Dus hun ervaring was minder. Nu ze dat weten, zullen ze er denk ik anders in gaan. Maar ik vond het zo indrukwekkend en zo mooi gedaan. Het blijft natuurlijk wel een videoschermattractie, maar wel met alles erop en eraan, een hele opbouw ernaartoe. Ja, ik had natuurlijk de bouw al 4 jaar gevolgd. Dus ik was aan het stuiteren. Ik heb het maar 1 keer kunnen doen. We hebben dus bij opening gedaan. Dus we waren echt ruim een uur voor parkopening waren we er. En toen dan wordt heel langzaam steeds word je steeds iets verder uit het park ingeleid richting Pandora. Rechts moet je aanhouden voor Flight of Passage. Links voor de Navi River Journey. Die rij is leeg. Dan kun je ook gewoon het eerste half uur van het park kun je daar bij wijze van spreken doorlopen. Maar Flight of Passage staat na parkopening gelijk al minimaal 3 kwartier. En dat bouwt zich dan in de loop van de dag op.
Heel benieuwd of dat ooit nog opgelost gaat worden met al die oververhitting, waardoor ze er ook extra theaters kunnen inzetten. Dat gaat doen voor die druk op het land en voor het park.
Maar even met een kleine slag om de arm. Ik dacht dat nog niet alle theaters volledig continu bezet worden. Wat heel grappig is, hebben watervallen eigenlijk in het landschap ook. Dus ook daar werken ze met het geforceerde perspectief, om even Nederlands dan te noemen. Watervallen vlakbij je, maar verderop eigenlijk in het land zie je bergen. En dan hebben ze een soort
zie je ook een waterval, maar dan van heel ver weg.
Ja, en dat is eigenlijk gewoon een soort
een draaiend wiel, wat lijkt op een
ja, precies, met een soort stof eroverheen, bij wijze van spreken. Het is een soort rupsband eigenlijk.
Wow.
Die heel snel gaat, waardoor je lijkt alsof een waterval, maar dat is dus helemaal niet zo. Maar ze hebben dat zo goed gedaan en je ziet eigenlijk wat ze in Pandora hebben gedaan. Dat ze dat nu ook in Galaxy's Edge gaan doen. Dus de rotsgebieden die verder weg liggen, hebben lichtere kleuren, andere kleurstellingen, waardoor je echt een enorm gevoel van diepte en hoogte krijgt. Zo indrukwekkend, maar het hele land qua planten, qua geluiden, alles klopt.
Ik kon nog even noemen, die Navi River Journey is op zich een aardig bootritje, maar dat is natuurlijk weer als super uniek iets, dat daar een fantastische animatronic helemaal aan het einde zit.
Ja, van de shamaan. En daar hebben ze dus een techniek gebruikt, dat als die kapot is, kunnen ze die op een hele makkelijke manier naar achteren toetrekken en een soort prop weer voorzetten die niet beweegt. Het is zo, in ieder geval ze kunnen makkelijk weghalen.
Ja, heb ik ook wel
eens gehoord. Om hem te kunnen repareren indien die kapot is. Niet om grappig te doen.
Echt de nieuwste generatie animatronics met echt mimiek in het gezicht. Allerlei handen die levens echt bewegen. Ja. Ze is een nummer aan het zingen in het Navi.
Ja.
Ze is aan het trommelen.
Ja.
Stofzuigen.
Hoe ze de ogen beweegt en gewoon de kleine mimiek. Dus al die kleine spiertjes die iemand in zijn gezicht heeft, dat hebben ze bijna perfect nagemaakt.
Ja.
Dat is echt heel erg tof om te zien.
Je komt daarna in de shop. Ik dacht dat de Wind Traders heet. Maar goed, jullie hebben de plattegrond voor. Dus volgens mij, ja, precies. En daar kun je allerlei merchandise kopen. Maar bijvoorbeeld ook heel veel snoep dat op de attractie geïnspireerd is. Dus je ziet bijvoorbeeld in de Navi River Journey allerlei grote soorten ballen hangen aan het plafond. En die kan je dan als een soort van Rice Krispie Treats kopen. En natuurlijk kun je daar de benchjes kopen die je kunt adopteren. En dat zijn van die beesten die je op je schouder kunt zetten en allerlei bewegingen kunt laten maken. Als je dan de winkel verlaat, dan is daar Pongu Pongu. Dat is dus een klein snack tentje. Dan kun je die lumpia's, die zoete lumpia's, kun je daar krijgen.
Dat is een van die exoskeletons uit de film,
ja,
toch? Die,
klopt.
Dus waar een mens in kan zitten. En die dat is een heel robot waar je in kan zitten. Dat pak, dat hebben ze dus omgebouwd nu tot een counter. Tot een restaurantje.
Klopt. En maar er is nu ook een soort walk-around character van een acteur in zo'n exoskeleton. Klopt. Die loopt, ja, ook, ja, af en toe rond.
Ja.
Je kunt daar dus die lumpia's in een heel lekker drankje krijgen.
Frozen Pandoran Beverages.
Ja, god, het is een heel, heel bekend drankje.
Met van die balletjes erin.
Ja, precies.
Ja.
Kun je ook trouwens bij de Jungle Cruise restaurant, Skipper Canteen, kan je dat ook zoiets soortgelijks krijgen. Maar Satouli Canteen, dat is echt de grote eetgelegenheid daar. Daar kun je allemaal van die bowls, zeg maar, krijgen. Weet je? Dan kies je zelf je proteïne en welke sla en dat soort dingen allemaal. En daar kun je dus ook nog de
Pokeball.
Nou, daar lijkt het een beetje op. Maar daar kun je ook de cheeseburger steam pot krijgen. Super grappig. Maar mooi restaurant ook, kun je gewoon binnenlopen. Dat gaat prima allemaal. Maar het land zelf is een attractie op zich.
Ja, hey, Jorn en ik hebben nog nooit Pandora World of Avatar gedaan. Maar zelfs zonder dat parkdeel wil ik aan het einde van ons rondje concluderen dat het, als je in Orlando bent, je jezelf al heel erg tekort doet als je niet Animal Kingdom opneemt in je schema. Als je om wat voor reden ook niet alle parken zou bezoeken. Ik vind het, nou ja, het mooiste gethematiseerde park dat ik ken. Even los van Disneyland Parijs als kasteelpark. En ik ben dus niet in Japan geweest. Een paar unieke attracties. En een totaal ander sfeertje dan wat je wellicht van een Disneypark verwacht.
Maar ik vind het wel samen met Epcot het meest adult park van de vier. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je kleine kinderen hebt, dat het het minst geschikte park is.
Ja,
dus ondanks
ligt aan hoe klein.
En ik vind het, ze zeggen ook not a zoo.
Echt wel.
Ze hebben er wel levende dieren, maar ik vind niet dat je net zoals in een dierentuin daar ook nog echt de tijd voor neemt om daar allemaal naar te gaan kijken.
Nee.
Dat vind ik soms wel eens jammer.
Net zoals die trails, die gorilla en die Maharaji trail. Dat zijn eigenlijk dingen die, oh, dat pakken we ook nog even mee. En dan word je verbaasd door hoe mooi het is.
Ja.
Dat is wel een beetje het nadeel. Als je naar Florida toe gaat en je gaat, zeg maar, de pretparken bezoeken, dan verwacht je e-tickets, attracties. En de dieren zijn dan bij wijze van spreken het decor wat ze in Animal Kingdom heel goed hebben gedaan. En misschien nog wel mooier is dan de attracties zelf. Maar
ik vind het juist daardoor wel een heel erg voor kinderen geschikt park. Bij Epcot, je hebt niet veel meer dan een vrij steriel Future World en leuk gethematiseerd World Showcase. Maar daar is niet zo heel veel te doen in feite.
Nee.
Terwijl hier, je hebt overal hoekjes en jungles en trails. En met kinderen vermaak ik me toch denk ik beter in Animal Kingdom dan in Epcot.
Nee, dat snap ik. Misschien is het ook wel het verwachtingspatroon hebt dat je als misschien nog niet fan, als je er naartoe gaat, dat je denkt van dat het wel even een switch is van in wat voor soort park kom ik terecht.
Ja, en dat vind ik juist dan heel erg leuk, omdat het zo'n super eigen karakteristiek heeft.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Maar voor mij is het ook, ik moet eerlijk zeggen, ik vind Animal Kingdom ook mijn favoriete park misschien wel. Ook gewoon, ja, wat we al meerdere keren hebben gezegd, de landscaping is gewoon zo ontzettend mooi en zo.
Qua aankleding is het zeker het mooiste park en het favoriete park, maar qua attractieaanbod.
Nee, dat is. Nee, snap ik.
Maar totaalplaatje levert voor mij wel op. Bezoek dit.
Ja, zeker.
Dan zijn we denk ik wel, hè?
Ja, dan gaan we weer door de oase terug naar de uitgang.
Dan sluiten we bij deze onze virtuele rondleiding door Animal Kingdom af. Leuk dat je met ons meeliep.
Waar sta jij geparkeerd, Michiel?
Nou, je hebt dus nog een dinosaur parkeren. Nee, niet een dinosaur. Een
dragon.
Dragon parking lot.
Nou, dan ga ik daar staan. Puur omdat het kan. Gewoon lang leven Beasley Kingdom. We'll never forget you, Beasley Kingdom. We gaan ons ooit nog een keer wagen aan Hollywood Studios. Maar dat moeten we dan wellicht toch doen als ook Galaxy's Edge open is. Ook al bezoeken we het misschien niet zelf meteen. Maar dan is toch wel het plaatje meest compleet in de hele rundown.
Dat is volgend jaar.
Anders doen we een pre-Galaxy Edge versie en een post-Galaxy Edge versie.
Ja, die pre is waarschijnlijk wel vrij snel klaar.
Nou ja, maar er is wel genoeg te vertellen, denk ik, over de studios.
Nee, dat is ook wel zo. En nu zijn we toch ook wel anderhalf uur bezig. Het hoeft niet altijd anderhalf uur te duren, toch?
Daarom.
Exact. Bedankt voor het luisteren. Details is er elke week in je favoriete podcast app. En het kan ook Spotify zijn. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan op Spotify of abonneer je binnen je favoriete podcast app. En vergeet ook niet onze website in de gaten te houden. d-log.nl, want daar vind je namelijk naast alle voorgaande afleveringen van Details ook nog eens een keer elke werkdag om 12 uur het laatste Disney nieuws, de headlines van dat appmaal in de Daily Disney Roundup. Verder nog iets? Zoek ook vooral onze eerdere walkthroughs op. En loop met ons mee door een Disneypark naar keuze. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot zover deze aflevering van Details. Check d-log.nl voor meer afleveringen. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer.
Zat hij nou door je heen, Jorn?
Sorry, ik was te laat.
Ja, nee, Arno zat door jou heen, hoor. Is het
nee, nooit.
Okay. Nee. Dus moeten Arno eens verbellen.
Zeg nog eventjes tot volgende week.
Tot volgende week.